die bestaat uit heel veel verschillende verordeningen. En onder G staat eigenlijk een plan van aanpak van werken naar vermogen, inclusief de begrotingswijziging. Dat is eigenlijk het moederbestand, het beleid waarop de verordeningen zijn afgestemd. Nou lijkt het mij raadzamer als we beginnen met stuk G, 438. En als we dat met elkaar gedaan hebben, daar hebben we in de commissievergadering in december al een keer met elkaar over gesproken. Dus ik wil proberen om dat nu in één ronde met elkaar te bespreken. En als dat lukt, dan gaan we daarna de verordeningen doen. En dan moeten we maar even kijken of we de verordeningen stuk voor stuk doen. Of dat we... Ja, u wou er wat op zeggen, meneer Thomas?
Ja, ik wou het er dan wel even graag hebben over stuk 418.
Ja, die gaan we ook doen. Die gaan we ook doen, maar ik denk als we nu beginnen met 438 en daarna gewoon het rijtje in één keer gaan we afwerken. Ja, kunt u daarmee instemmen? Dus dan wilde ik beginnen om stuk 438 in bespreking te geven. En ik probeer mijn tijd nog even wat vol te kletsen, zodat ook die tribune dan een plaats hebben gevonden. Maar wie wil er over het woord hebben? Meneer De Wild, u, dan begin ik gewoon aan de rechterkant. Mevrouw De Wolf, had u... Nee, meneer De Wild. Ja.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Na de raadsbehandeling over de regionale sociale dienst, wat je kan zien als vorm, is het mooi om vandaag te spreken over de inhoud die er in gehuisvest gaat worden. En vanavond liggen er, zoals de voorzitter al zei, diverse verordeningen voor en een plan van aanpak wat in gaat spelen op de wet werken naar vermogen en de verordeningen die als... Ik zou haast zeggen technische stukken door de vaststelling van de wet werk en bijstand op ons af gaan komen. Veel van de onderwerpen die we vanavond bespreken zitten al in zo'n plan van aanpak en zitten ook al in die wet. En de Tweede Kamer moet daar uiteraard nog over spreken. Maar we kunnen verwachten dat veel van die kaders die nu in die wet zitten en veel van die uitgangspunten ook naar Nieuwegein toe zullen komen. De kern van de wet werken naar vermogen is naar ons idee eigenlijk datgene wat altijd in bijstandswetten naar voren is gekomen. En dat is om mensen die wel kunnen werken en niet kunnen werken, mensen die niet kunnen werken, zoveel mogelijk aan het werk proberen te helpen. De gemeente ruimte te geven om dat goed te kunnen doen en daar ondersteuning bij te bieden en werkgevers te stimuleren in deze mensen ook in dienst te nemen. En toch levert zo'n plan van aanpak en ook zo'n wet heel veel discussie op, omdat er behoorlijk wel wat scherpe kantjes aan zitten. En de komende periode zullen alle partijen, zeker op landelijk niveau, die discussie daar ook over gaan voeren. Ook binnen mijn partij. En de CDA-fractie kan de uitgangspunten van de wet werken naar vermogen volgen. En daarbij dienen wat ons betreft echter niet alleen de regelingen centraal te staan, maar ook de mensen zelf. Hoe kunnen we de talenten van de mensen die nu niet meedoen optimaal benutten? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze mensen instromen in een reguliere baan? Ten meer omdat wij als CDA-fractie constant van mening zijn geweest dat het hebben en houden van een baan de beste vorm van sociale zekerheid is. En dat zullen we ook bij de behandeling van deze wet en dit plan van aanpak ook naar voren laten komen. Het CDA wil geen wetgeving die de zwakte of de inactiviteit van een persoon centraal staat, maar datgene wat ze wel kunnen. Wat is er nou zo spannend aan die wet werken naar vermogen in ons idee, is omdat ook het systeem behoorlijk op zijn kop gezet gaat worden. Er wordt een ander uitgangspunt gekozen, maar ook een andere uitwerking daarvan. En naar ons idee, en dat wil ik ook gewoon maar op tafel leggen, is het de tijd rijp om het systeem rondom de sociale zekerheid, maar ook de uitvoeringstaak die de gemeente heeft om mensen aan werk te helpen, tijd om die anders te organiseren. Een gemeente die het uitgangspunt heeft om zoveel mogelijk mensen in te laten stromen in een zelfverdiend salaris. En dat is ook de visie die wij als CDA vanaf nu gaan volgen. Het moet gaan om een zelfverdiend salaris waar je ook in gaat stromen. Dus we hebben misschien minder over uitstroom en meer over instroom. Waarom vinden we dat? Omdat de huidige systematiek van de sociale zekerheid wat ons betreft, en zeker in de WWB nu, te weinig slagkracht heeft om in deze tijd zoveel mogelijk mensen die richting uit te laten stromen. De huidige regelingen zijn veelal meer een vangnet en minder een springplank, zoals wel eens vaak wordt gezegd. Er moet een omslag komen en die omslag die wil het college ook gaan bewerkstelligen aan de hand van dat plan van aanpak. En ik heb daar een aantal vragen over die ik vanavond voor wil leggen. Want aan de ene kant vragen we van de gebruikers de uitkeringsgerechtigden een omslag te maken. En tegelijkertijd vragen we ook van de werkgevers dat te doen. En ik denk dat die laatste pijler echt van wezenlijk belang is. Wil alles wat we vanavond bespreken hier, maar ook straks in Den Haag, een succes gaan worden. We zullen de werkgevers hard nodig hebben in deze omslag. En het moet vanzelfsprekend worden dat mensen met een arbeidsbeperking als het ware je collega kunnen gaan worden. Nou hebben wij in de gemeente Nieuwegein een breed werkgeversnetwerk. Ik meen dat we zo'n 4000 ondernemers en bedrijven hier binnen de grenzen hebben. Dat voor zo'n 40.000, 50.000 arbeidsplaatsen oplevert. Dus er is potentieel, zeker ook als we straks regionaal gaan kijken. Hoe gaat u nu echt concreet die werkgevers aan u binden om te zorgen dat die ook voor... als ik het heel even zwart-wit neer mag zeggen, 800 Nieuwegeinse mensen een plek gaan geven. Hoe gaan we dat nou met elkaar regelen? Want als u het niet regelt, dan valt alles als een kaartenhuis, denk ik, in elkaar. Een ander onderwerp is de loondispensatie. Ik ga de hele systematiek er niet achter uitleggen, want dat vraagt te veel tijd voor nu. Maar het wezenlijke onderdeel voor ons is wel, om daar vanavond met elkaar over te praten, is hoe lang je mensen onder een wettelijk minimumloon mag laten werken. De termijn is nu om iemand die een loonwaarde heeft door te laten groeien in een periode van 9 jaar. Mijn collega in de Tweede Kamerfractie heeft al voorstellen voor gedaan om dat in te perken als er geen doorgroeivermogen meer is. Ik wil een beetje met u kijken van wat is het tijdelijk karakter en wat is de kanbepaling, want de gemeente kan aanvullen tot aan het minimumloon, hoe u daar mee aan de slag gaat. Ik weet dat u dat pas vanaf 1 januari 2013 officieel mag doen, maar u gaat nu al het een en ander doen met loonkostensubsidie. Dat is wezenlijk wel iets anders. Maar welk principiële besluit, misschien moet ik het zo vragen, gaat de gemeente nemen rondom die discussie over werken onder het wettelijk minimumloon? Ik kom bij u terug op de WSW, dat hebben we in 15 december in de commissie ook aan u gevraagd. En toen heeft u gezegd, nou ik wil wel nadenken om een vorm van terugkeerrecht voor oude WSW-mensen, niet qua leeftijd maar qua indicatie, om die te voorzien om te zorgen dat als zij de stap durven maken naar regulier werk, niet bij het aanvaarden van een nieuwe baan gelijk hun rechten kwijt zijn. Wij willen daar graag nu van u horen. Of u daar tussen 15 december en vanavond een plannetje heeft. U bent ook een van onze vertegenwoordigers binnen de pauwbedrijven. Dus wellicht dat u daar ook uw voelsprieten kan uitleggen of al heeft gedaan. Om te kijken of u daar echt vanavond een stap in kan maken. Zodat we er niet alleen maar over spreken, maar er ook wat mee gaan doen. Een laatste punt, voorzitter, voor zover even in de eerste termijn. De huishoudtoets. Een nieuwe maatregel binnen de WWB. En dat is dat gezinnen en gezinsleden niet meer ieder voor zich, maar individueel een uitkering kunnen aanvragen. Dat is een pittige maatregel. Heeft u al effect gezicht op hoeveel Nieuwegeinse gezinnen dit gaat betreffen? En worden de effecten daar ook van langere tijd gemonitord? En dat vraag ik mede, omdat als mensen langdurig in de knel komen te zitten vanwege die huishoudtoets, is het wellicht goed dat ook aan de raad mee te gaan geven voor aanstaande raadsvergadering, omdat we binnenkort, en ik meen dat dat misschien volgende maand of over 2 maanden is, de nota armoedebeleid met elkaar gaan bespreken. En ik denk dat juist die regeling een vangnet moet gaan worden voor de mensen die structureel in de klem komen te zitten door die huishoudtoets. Ik wil het hier even bij laten, om niet de hele avond aan het woord te zijn, want er is genoeg over te zeggen. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. En voordat ik naar de volgende spreker ga, de griffier die had natuurlijk een prachtige inleiding voor mij gemaakt. En ik zie dat ik weer de helft heb overgeslagen. De heer Teunissen, de vaste commissiegriffier van deze commissie, die is ziek. Vandaar dat de heer Contant hem vervangt. En agenda punt 3, daar moeten we, althans als wethouder Lubbingen later is, want die zit nog in een andere commissie, dan kan het zo zijn dat we even gaan schorsen tot we wachten tot wethouder Lubbingen aanwezig is voor dit agenda punt. Dus dat wou ik u nog even meedelen, met excuses voor de onderbreking. Meneer Wallenk, ChristenUnie SGP.
Dank u wel, voorzitter. De ChristenUnie SGP-fractie kan zich vinden in de zojuist al genoemde opmerking van het CDA. Werken naar vermogen staat ook bij ons centraal. Het is voor ons belangrijk dat we oog blijven houden voor de zwakkeren in onze samenleving. Bezuinigingen en efficiëntie zijn nodig, maar we mogen de mens absoluut niet uit het oog verliezen. Ook de zwakkeren onder ons moeten op een mens, moeten op een menswaardige manier kunnen leven. Dat was het. Ja.
Dank u wel. Leef een nieuwe gein.
Ja, voorzitter. Ik moet even iets opzoeken. Zou ik zo meteen de beurt kunnen krijgen, voorzitter?
Ik geef door naar ONS dan.
Dank u wel, voorzitter. Nou, wij kunnen ook ons vinden wat de heer De Wild en de ChristenUnie gezegd heeft. Dus we hebben er weinig op aan te merken verder. En we kijken gewoon even naar de tweede termijn. Dank u wel.
Heel goed. VVD.
VVD-fractie heeft in december uitgebreid gebruik gemaakt van de eerste termijn waarin wij het plan van aanpak werken naar vermogen al voorzien hebben van commentaar. Wij denken dat hier voortvarend mee aan de slag gegaan moet worden om een aantal redenen. De belangrijkste reden is dat we mensen aan het werk moeten hebben. We al enig uitstel hebben, waardoor de resultaatverplichtingen die we met elkaar in de begrotingsbehandeling afgesproken hebben, aangescherpt vanuit een amendement van de Partij van de Arbeid, dat wanneer we niet snel beginnen met dit verhaal, dat we daardoor vertragingen oplopen en dus minder mensen aan het werk. Wij denken dat wanneer onontkoombare regelingen op ons afkomen, dat het verstandig is daar proactief op te reageren. Dat wordt met dit plan gedaan. Past ook in de visie die de VVD landelijk uitstraalt. En ik wil dat daar in de tweede eerste termijn maar even bij laten. Ik dank u wel.
Dank u wel. Ja, maar meneer Gadella bedoelde dat dit de tweede eerste termijn van deze avond was. De eerste termijn was in december. Tenminste, zo heb ik hem opgevat. En zo mag ik hem ook opvatten, hoor ik. Ja. Mevrouw Van Rooyen.
Ja, dank u wel. Ja, de wet werken naar vermogen wordt nog niet ingevoerd, hè, komende tijd. Ik bedoel, het moet nog in de Tweede Kamer, wordt er ook nog over gesproken. Met minister, geloof ik, de Krom, of is hij staatssecretaris? Maar doet de staatssecretaris. In ieder geval, er zitten goede kanten aan de wet. Dat heeft GroenLinks altijd gevonden. We hebben altijd zijn ervan uitgegaan dat de beste manier voor mensen is om op een goede manier aan de slag te gaan. Het zij via werk, zij op een andere manier. Maar zeg maar in het totaal, het is ook wel bekend, vinden wij toch dat er te veel vanuit de gedachte van beknotting, zeg maar, van de uitkeringsgerechtigden wordt gedacht. Vooral omdat in relatie met het verminderen van het budget van participatiegelden, dat het gewoon heel erg moeilijk zal worden om mensen ook inderdaad aan het werk te helpen. En de vragen van meneer De Wild daarover wil kortheidshalve ondersteunen. En ja, het stuit me ook een beetje tegen de borst hoe mensen eigenlijk als een worden gereduceerd tot wat is de loonwaarde van iemand. En het is vast niet zo bedoeld, maar het is nogal pregnant aanwezig in het voorstel. En dan is het inderdaad ook de vraag hoe dat strakjes ook op een objectieve manier wordt vastgesteld. Maar goed, daar wil ik me even bij aansluiten. Daar zal ik verder niet op ingaan. Ik vind het op zich wel heel erg goed, zeg maar, dat we gedwongen worden eigenlijk om zelf trajecten te gaan starten. Om aan te sluiten bij de systematiek zoals dat bijvoorbeeld in Houten gebeurt. Want die work first trajecten die hadden toch iets te weinig blijvend resultaat. Hè. Dat is echt een kwestie van rijp fruit dat makkelijk geplukt kan worden. Ja, dus wat dat betreft zitten voor ons nog heel veel haken en ogen aan waar we straks ook nog wel eventjes op terug zullen komen. En waarvan ik zo in zijn algemeenheid zal zeggen dat ons wel heel weinig ruimte wordt gelaten door de overheid. En dan denk ik aan de andere kant, ja, we hebben nog maar weer heel weinig in te brengen. En dus ook niet zoveel meer over te praten over al die stukken, want uiteindelijk is het meeste allemaal al bepaald door de Rijksoverheid. En dan wordt er wel mooi gesproken over eigen verantwoordelijkheid. Maar deze Rijksoverheid heeft het voor ons allemaal al bepaald als gemeente. Maar daar kom ik straks nog even op terug. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Snoeren.
Dank u wel, voorzitter. Volgens mij hebben we het nu over, in eerste instantie even over een plan van aanpak. Een plan van aanpak over een onderwerp waar in de Tweede Kamer in ieder geval nog uitgebreid gesproken gaat worden. En dat levert onmiddellijk een aantal risico's op. Tegelijkertijd snap ik heel erg goed dat langer wachten ook niet zo heel veel zin meer heeft. Wat ons betreft waren we in december al gestart. Maar goed, daar waren toen wat andere bewegingen die maken dat we pas nu met dit verhaal aan de gang kunnen. We houden van een positieve insteek. Van een bedreiging vooral proberen een uitdaging te maken. Maar als we dan naar het plan van aanpak kijken, dan komt het plan van aanpak toch wel heel erg rooskleurig over. Overal zijn kansen en de beschrijving van de risico's zijn wel erg minimaal. De vraag wat dan als wel of niet als risico beschreven moet worden is complex. En ik snap dan ook dat niet zo uitgebreid gebeurd is. Maar wellicht zou het toch nog wel mogelijk zijn om een indicatie te geven van een aantal minder rooskleurige scenario's. Ook in afwachting van wat er straks in die Tweede Kamer precies over gezegd gaat worden. En als je dan wat minder rooskleurige scenario's beschrijft, dan zou het ook wel eens handig zijn om te kijken van hoe gaan we daar nou in handelen, hoe gaan we daar nou in opereren. Niet alleen een plan A, maar ook een plan B, een plan C en misschien zelfs wel een plan D. Allemaal onder het risico dat de uitslag van de Tweede Kamerdiscussie misschien nog wel een keer als een soort boemerang op ons afkomt. Voorzitter, in het plan van aanpak staat ook dat we een besluit moeten gaan nemen straks in de Raad om 2 miljoen euro beschikbaar te stellen. 2 miljoen euro uit de buffer economische crisis. En nou is het aardige, en daarom is het misschien niet helemaal zo vreemd dat we pas deze raadsperiode of deze raadscyclus over dit plan gaan praten, omdat we volgende week in de commissie ABZ over de criteria gaan praten. Als ik nou even heel snel die criteria leg naast het verhaal wat hier ligt, dan denk ik dat er nog wel wat verbeterpunten zijn. Dus ik wil mijn oordeel over het beschikbaar stellen van het bedrag van 2 miljoen. In ieder geval tenminste tot na volgende week en misschien zelfs tot in de raadsvergadering opschorten. Dank u wel.
Ja, bijzonder. Leef meneer Geijnen, heeft u al gevonden?
Voorzitter, ik wil eigenlijk alleen maar aanvullen nog doen, want wat gezegd is hoef ik niet te gaan herhalen. Wat ik begrijp uit het hele gebeuren is onder andere ook dat de waarjongens vallen straks onder deze wet. Maar als u het over het minimumloon heeft, dan mag u wel een heleboel erbij gaan doen. Want dan wordt het gunstiger voor een heleboel waarjongens, omdat ze nu geen minimumloon krijgen. En dan wel, dus wat dat betreft zijn die waarjongens dolgelukkig met de regeling die deze gemeente gaat hanteren. Want dat scheelt ongeveer 300 euro per maand. En als je dat gaat optellen, komen we aan die 2 miljoen niet toe, denk ik. Okay. En daar wil ik graag van de wethouder een antwoord op hebben, of ik dat goed zie.
Ja, de SP, meneer Stekenburg.
Dank u, voorzitter. Ja, wij hebben nog maar kort geleden toen we het hadden over de regionale sociale dienst al gezegd dat we wel praktisch naar deze zaak willen kijken, maar dat we ook beleid op inhoud echt gewoon radicaal van de hand wijzen. En dat zult u ook merken aan ons stemgedrag inderdaad. Het beleid dat die nieuwe WWB voorstaat en de hele werken naar vermogen, die zie ik gewoon even als één pakketje wat mij betreft. Ik bespreek eigenlijk alle stukken die onder agenda punt 2 staan ineens. Dat is voor mij echt hetzelfde verhaal. Het beleid dat de nieuwe WWB voorstaat wordt wat ons betreft de grootste afbraak in solidariteit sinds de wederopbouw. En dat is droef ons om vast te stellen, maar tegelijkertijd ook een realiteit. En wij bepalen dat hier niet lokaal, hoewel ik er ook wel weer voor zou willen waken dat wij hier vooruitlopend op de discussie in de Tweede Kamer dat alvast allemaal maar even gaan regelen. Ik vind het prima dat we er al over nadenken, maar om nou dit beleid al vast te stellen voordat men er in de Tweede Kamer uit is, dat blijf ik heel vreemd vinden. Hoewel ik de voortstrevendheid ook wel weer waardeer. Wij vinden dit droef, maar helaas ook omdat wij denken dat het beleid aan zich niet uitvoerbaar is. Daar heb ik al eerder iets over gezegd. De uitdaging zal enorm groot worden om dat hele nieuwe gedachtegoed bij het nieuwe beleid vorm te geven en al die werkgevers aan ons te binden. Een beetje zoals we van het CDA ook al hoorden. Wij hebben daar grote twijfels over. Wij denken dat het onuitvoerbaar is, of het zou de bedoeling van de wetgever moeten zijn om vele duizenden mensen met een veel te laag inkomen achter de graniums te doen belanden. We ontnemen in onze ogen juist mensenperspectief in plaats van dat wat het beleid voorstaat. Dat is het tegenovergestelde, mensen extra kansen bieden. Dat zien wij nog niet zo terug in dit verhaal. En we zullen ons ook beraden op amendementen in dat verband. Ja, verder sluit ik me aan wat dat betreft ook bij het woord van mevrouw Van Rooyen. Het hele beleid waarin gesproken wordt over de loonwaarde en de verdiencapaciteit van mensen, dat geeft gewoon heel erg aan waar ons weerzin zit tegen deze manier van benaderen. Ik geloof dat er eigenlijk geen discussie mogelijk meer is de laatste jaren in Nederland. Eigenlijk geen enkele partij is niet van mening dat werken de beste manier is om je in je bestaan te voorzien. Niemand wil afhankelijk zijn van een uitkering. Maar de manier waarop dit beleid over een hele hoop hobbels heen stapt, en met name ook over de mensen, ik hoor niemand over de mensen zelf praten op een enkeling na. Dat doet mij vermoeden dat we hier geen slimme zet mee gaan doen. Dank u wel.
Dank u wel. PvdA, mevrouw Van Alphen.
Ja, meneer de voorzitter. Ik ga ook maar gewoon alle punten bij elkaar nemen. Werk en inkomen. Dus,
maar wel van punt 438 mag ik hopen. Niet alle verordeningen er ook nog in één keer bij.
Oh, dat wilt u echt niet? Nou, nee, goed, dan ga ik het. Nou, goed, dan ga ik het. Nou, dan neem ik gewoon de plan van aanpak werken naar vermogen en de participatiebudget even bij elkaar. Dat is gewoon werk dan, hè? Dan doe ik wel werk en dan inkomen. Want wij vinden het juist heel erg goed dat we hier nu over allebei de onderwerpen praten en ook in verband met elkaar. We hebben bij de begroting gezegd, wij gaan voor een vitaal en sociaal Nieuwegein. En omdat er bereiken zijn, wat de PvdA betreft, gewoon een aantal uitgangspunten op het gebied van werk, die wij gewoon heel belangrijk vinden. En we hopen dat de rest van de raad die ook heel erg belangrijk vinden. En dat eerste uitgangspunt is toch wel dat mensen die werken tenminste het minimumloon moeten verdienen. Het is inderdaad zo dat waarjongens minder verdienen, maar het probleem bij de waarjong was juist, en daar zijn hele rapporten over geweest, dat de valkuil van de waarjong was dat men, als men ging werken, het niet loonde. Dus het is echt heel erg belangrijk dat je en werkt aan het dat werken loont, en dat je werkt aan bij werkgevers dat ze bereid zijn om werk te bieden aan waarjongens. Dus kijk, dat eerste uitgangspunt, mensen die werken moeten tenminste het minimumloon verdienen. Dat is zo dat wij vinden dat als er straks wordt gewerkt naar vermogen, dat zo'n persoon dat doet naar zijn eigen vermogen. Dus dat hij daarom iedereen, ongeacht of hij een beperking hebt, als die werkt naar zijn eigen vermogen, moet hij het minimumloon kunnen verdienen. Het minimumloon is wat wij vinden dat je moet krijgen als je werkt. Dus wij hebben wel zoiets van, ja, je kan wel zeggen, nou, zeer tijdelijk onder het minimumloon werken, dat zou dan wel misschien een tijdje moeten kunnen. Maar dan denken wij eerder aan 2 jaar dan aan 9 jaar. Het principe dat werken altijd moet lonen. Kijk, in de nieuwe WWB heb je de mogelijkheid van een tegenprestatie. En dat kan je dan doen voor 3 maanden tegen 2 uur per dag werken. En wij vinden dat zo'n tegenprestatie, dat die alleen kan worden verlangd als het een maatschappelijk nut heeft. En dat het gericht is op toeleiding naar de arbeidsmarkt en dat je wordt begeleid. En dat er dan ook een premie tegenover staat. En dat die premie tenminste de vrijwilligersvoeding moet zijn. Anders ga je, dan leidt het ergens toe. Hè? Kijk, als je dan die als er dan wordt geweigerd, zo'n tegenprestatie, en je doet dit, dan zou je kunnen zeggen van, nou, dan is de strafmaatregel terecht. Maar als je echt alleen maar zegt van, nou, doe deze klus en dat is het. En het leidt nergens toe, dan dat zien wij niet zitten. Want wij willen echt dan die tegenprestatie ook zien in het kader van een reïntegratie-instrument.
Er is een interruptie. Ik had gezegd, in principe doen we het in 1 termijn als kan. Dus dan mogen we interrumperen in de eerste termijn. Mevrouw Verbeek, u wilde interrumperen.
Ja, want ik wil eigenlijk een verduidelijking van mevrouw Van Alphen graag. Begrijp ik me goed dat u zegt van, men moet dan, als men gaat werken, naar vermogen, al is het maar 2 uurtjes per dag.
Nee, dat is de tegenprestatie. Ik was bij een ander onderwerp. De ene had te maken met gewoon in zijn algemeenheid, hè, werken naar vermogen je arbeidsvermogen. En dit is een tegenprestatie in de bijstand. Ik heb gezegd, ik pak het onderwerp werken bij elkaar. Hè? Dus wij, welke uitgangspunten hebben wij voor werk en welke uitgangspunten hebben wij voor inkomen?
Oké, maar dan wil ik toch even op dat werk. Mm-hmm. Als men naar vermogen werkt, mm-hmm. dan vindt u dat men het minimumloon moet krijgen.
Ja. Dus als jij een arbeidsvermogen hebt van 60%...
Als mevrouw de Beek nou eerst even de vragen afmaakt, dan zal het wel makkelijker zijn.
Maar als dat nou leidt dat wij als gemeente nu zoveel meer moeten gaan betalen, doordat wij de mensen eigenlijk meer geven als waar ze nu tevreden mee zijn, dan zegt u van nee, je moet het minimumloon geven.
Wij zeggen gewoon dat je iedereen die werkt naar zijn vermogen moet het minimumloon krijgen, ja.
Meneer Gadella, u had ook een interruptie.
Ja, u geeft aan bij de tegenprestatie die voor een uitkering geleverd kan worden, dat u het redelijk acht dat daar een vrijwilligersvergoeding tegenover staat. Verbaast mij dat enigszins, omdat die tegenprestatie geen vrijwillig karakter heeft. Hoe rent u dat?
Er zijn een paar randen. Het college kan een tegenprestatie vragen. Hè? Het is geen moed. Er is een wettelijke verplichting voor een tegenprestatie. Het college kan daar gebruik van maken of niet. Nou, als hij dat gebruikt, dan moeten er allerlei randvoorwaarden in zitten. En een van die randvoorwaarden is handhaving. En wat wij dan zeggen is, we vinden het prima als er wordt gehandhaafd, maar dan moet er ook iets tegenover staan. Ja, want werken moet lonen.
Ja, meneer Gadella, nog één keer reageren
maar
dan.
Ik ga nu even in de logica van uw redenering zitten, want ik begrijp het niet helemaal. Iemand kan verplicht worden een tegenprestatie te leveren en daar een vrijwilligersvergoeding voor krijgen. Ik vind dat een contradictio in terminis.
Nee, een premie die vergelijkbaar is qua hoogte met de vrijwilligersvergoeding. En ik wilde proberen uit te leggen van kijk, in de huidige participatieverordening hebben we ook premies.
Ja.
En wij hebben altijd gepleit van bij de participatiebanen van geef daar een premie voor die vergelijkbaar is met de vrijwilligersvergoeding. Nu zeggen van nou, als je kijkt, als je dat relateert, hè, 3 maanden of 2 uur, blablabla, dan kom je eigenlijk uit op feitelijk iets van €90 als je 3 maanden, 2 uur die tegenprestatie hebt gedaan. En dat is vanuit het principe dat werken moet lonen. Anders zeg je gewoon, nou, dit is dwangarbeid, doe maar. En dan dwaal je af van het idee. En het idee is ook...
Voorzitter, ik heb toch ernstige bezwaren tegen het woord dwangarbeid. Dat refereert naar tijden waar ik niet aan wil denken op het moment.
Nee, ik
volgens mij is het gewoon een Nederlands woord wat gebruikt mag worden, meneer Gadella. Dus.
Maar ik wil niet dat het beleid dat we hier met elkaar afspreken op deze wijze gekwalificeerd wordt. Want ik heb het idee dat we juist bezig zijn die mensen in hun kracht te zetten en niet via dwang tot slavernij te knechten. Dat is niet aan de orde.
Nee, maar het ging over beloning en geef je, waardeer je men als er gewerkt wordt, want schoffelen in een park, dat is ook werk. Dat is niet, dat is ook werk. En als je echt vrijwillig iets doet, dan is dat, dan zeg je zelf, ik zou er iets voor kunnen krijgen, maar ik wil er niks voor krijgen, hè? Maar dit is gewoon een... ik wil dat...
Nou, ik wil u erop wijzen dat iemand zonder een uitkering voor die eerste uren die de uitkering geeft ook gewoon werkt. Een tegenprestatie gaat juist om iets voor die uitkering terug te doen en niet om er wat bij te krijgen. Als je er wat bij krijgt, is dat de beloning van een succesvol integratietraject.
Nee, wij willen dat het in het kader wordt gezien, dat het wordt begeleid, dat het een reïntegratie-instrument is en dat in de participatieverordening stond altijd al dat als je iets deed in het kader van het groeien op de trap, dat daar waren altijd premies voor.
Ik zag intussen nog meneer De Wild.
Ik wil ook even terugkomen op het wettelijk minimumloon. Dat is een belangrijk onderwerp en ik wil de Partij van de Arbeid daar goed in verstaan. En dan ga ik heel even door ook op wat Leef van Nieuwegein net naar voren bracht. Ik ga ervan uit dat u bedoeld heeft te zeggen dat als iemand voor een x-aantal uur werkt, bijvoorbeeld een parttime baan heeft van 16 uur, dat hij dan naar het percentage van het wettelijk minimumloon krijgt daarvan. dus niet, en dat denk ik dat de verwarring was, als je 16 uur werkt krijg je het volledige wettelijk minimumloon. Die verwarring is dan bij deze denk ik uit de lucht.
Ja, oké. Goed, oké. Prima, dan had meneer Stekenburg nog een interruptie.
Ja, in een opmerking, voorzitter, of statement, als het gaat om tegenprestatie, dan word ik een beetje, laat ik niet zeggen agressief, maar dan ga ik op mijn achterste benen staan. Als ik VVD dat hoor zeggen, wanneer je een tegenprestatie koppelt aan een uitkering, dat vind ik prima, maar dat betekent inderdaad dat je mensen aan werken moet helpen en dan staat het wettelijk minimumloon daar tegenover. En we hebben dat al een keer eerder gezegd bij de discussie hierover, dat kun je max 3 tot 6 maanden doen, 6 maanden ga ik eigenlijk al te ver. Maximaal 3 maanden om mensen naar werk te begeleiden. En daarna moeten ze gewoon een net salaris verdienen. Anders dan schaffen we per saldo gewoon effectief het wettelijk minimumloon af. En dat mag nooit gebeuren.
Dan ga ik nu terug weer naar mevrouw Van Alphen. Dan als je de microfoon aanzet, dan is dat beter.
Dan ga ik verder op het gebied van dat wij gewoon graag willen dat die Nieuw-Gijns werkgevers zeg maar mensen aan het werk zetten, helpen. En ja, we vinden dat dat echt wel een beetje op een ferme wijze zou kunnen. En wij willen graag dat zeg maar social return wordt ingezet. Hè. Wij gaan bijvoorbeeld straks voor 25 miljoen aan opdrachten uitzetten in de doorslagzone. En als we werkgevers die meedoen aan de aanbesteding verplichten om 5% van de opdrachtsom te investeren in het aan het werk helpen van bijstandsgerechtigden, dan gaat het om een bedrag van 1,25 miljoen. En dat zou toch mooi zijn als we dat kunnen inzetten en die mensen uit de kaartenbak van onszelf kunnen krijgen. Hè? Dat is een win-win situatie. Nou, zij krijgen de opdracht onder onze voorwaarden en wij krijgen mensen uit de bak. Overigens vinden wij ook dat we mensen in groep 4 dat die recht hebben op activering. Verder willen we nog als PvdA even herinneren aan dat amendement in de raad bij de begroting, dat de doelstelling is om het aantal bijstandsgerechtigden op 855 te houden, dus geen verhoging van het aantal bijstandsgerechtigden. En wij hechten daar heel erg aan dat die wordt gehaald, die doelstelling. En voor de PvdA is die reïntegratiedoelstelling taakstellend en niet het budget. Hè. Als de wethouder voorziet dat hij de taakstelling niet gaat halen, dan binnen de gestelde budget en subsidieplafonds, dan komt hij gewoon terug naar de raad en dan zegt hij gewoon, ik haal het niet. En dan kan er tijdig worden gekeken naar mogelijkheden om de gezamenlijke doelstelling toch te bereiken.
Oké, u lokt wel wat uit.
Voorzitter.
Meneer Gedella was de eerste en dan met u mevrouw Van Beek.
Op zich denk ik dat het een goede zaak is dat we proberen die doelstelling van 855 werklozen overeind te houden. Daar hebben we met elkaar ook een amendement van uw partij van aanvaard met de begrotingsbehandeling. U weet ook dat er nodige zwaar weer op ons afkomt. Wat zijn de prioriteiten die u stelt wanneer dat zware weer zich aandient?
Dan is er geloof ik een crisispot. En dan is de prioriteit.
Ik begrijp dat u al meteen grijpt naar de kas buiten de kas.
Kijk, volgens mij is het heel erg belangrijk dat het aantal bijstandsgerechtigden laag is, want anders zijn we heel veel geld kwijt aan uitkeringen. Dan denk ik dat iedereen het erover eens is.
Ja, okay.
En we moeten gewoon goed die crisis uitkomen. En,
het laatste punt helder.
Ik wil daar toch even helderheid over. We hebben in de begroting een afspraak gemaakt dat er 2 miljoen op dit taakveld bijgestort wordt. Dat daar een aantal maatregelen op getroffen worden en daar hebben we die indicator op gehangen. Ik ga ervan uit dat de Partij van de Arbeid die prioriteit binnen die 2 miljoen vindt. Heb ik dat goed begrepen?
Even de microfoon weer aan.
Ik heb gezegd, als we het niet gaan halen, dan willen we daar een discussie over hebben in de raad. En dan gaan we met z'n allen kijken wat we daarmee doen.
Ja, nee, ik denk dat dat een duidelijke antwoord is, mevrouw Verbeek.
Ja, ik denk dat ik erop doorga, voorzitter.
Oh.
Mevrouw Van Alphen, u zegt dan komt u gewoon terug naar de raad en dan bespreken we dat even. Maar je weet van tevoren dat het niet gehaald zal worden. We kunnen ons best doen wat we willen, maar naar ons idee is dat onmogelijk. Ik heb net al aangegeven een reden in mijn betoog.
was heel kort, maar wel krachtig. En ik wil daar aan mee aangeven dat u dus nu al moet weten waar u dan het geld vandaan gaat halen.
Nou, ik heb in de sessie bij de begroting, ja, dat was de sessie bij de begroting, heb ik aan de wethouder gevraagd. Ik zie hier dat het aantal, de streeffases omhoog gaan met 150 naar 1015 of zo, ik weet niet meer precies. Ik zei van, u krijgt dadelijk 2 miljoen, hè? Dat wilt u. Gaat u dat redden, die 855 binnen die 2 miljoen? En hij heeft gezegd, dat ga ik redden. Nou, daar ga ik nu nog van uit. En ik vind, en het is taakstellend.
Oké, mevrouw Van Rooyen, u had ook nog een interruptie.
Nou ja, ik zou toch nog ook even willen inbrengen dat die 2 miljoen natuurlijk niet rechtstreeks naar de participatiebudget gaat, maar die we extra inzetten. Maar dat het toch voor een belangrijk deel is om te reorganiseren. En dat het ook bedragen zijn die intern gebruikt wordt. Dat we nou niet denken dat we met die 2 miljoen nu, waar we compenseren wat er dus nu door het Rijk bij ons is afgehaald hier plaatselijk. Maar dat daar heel veel ook anderszins besteed wordt. Dus
ik dan had de wethouder dat antwoord niet moeten geven.
Dat zal u dan straks nog wel even mij gelijk.
Mevrouw Van Alphen, was u met uw betoog klaar? Oké. Okay. Nou, dank. Ook voor de levendige discussie. De wethouder.
Ja, dank voorzitter. Ja, het blijkt vanavond maar weer wat een boeiend, interessant en uitdagend onderwerp dit is. Want de discussie hier is tamelijk levendig. En dat verdient het onderwerp ook. Ik wou beginnen bij het punt van de CDA-fractie die het zojuist had over... hoe gaan we nou zorgen dat die werkgevers die omslag gaan maken die zo broodnodig is. Dat brood nodig is, dat onderschrijf ik in elk geval. En daar staat ook het een en ander over opgeschreven in het plan van aanpak. Die werkgevers, die zullen we eigenlijk in het verhaal voorop moeten stellen. In die zin dat we goed moeten kijken naar wat is nou de vraag van werkgevers. Dat hebben we in het verleden niet altijd gedaan. We hebben ten aanzien van onze bijstandsgerechtigden vaak gekeken naar het aanbod... En dat neergelegd bij werkgevers en gezegd van, goh, werkgevers, doe daar wat mee. En hoe werkgevers hebben daar eigenlijk heel veel moeite mee, omdat als het op die manier gaat, omdat het in elk geval geen duurzame oplossing biedt. Een duurzame oplossing is het als mensen langdurig aan de slag kunnen bij die werkgevers. En als het niet alleen maar is van, wat is het toch fijn dat we wat mensen kunnen helpen die het moeilijk hebben... Maar dat het voor die werkgevers ook wat oplevert. Het moet een win-win situatie zijn. En dan is het langdurig en dan is het bestandig. Wat er nou zo bij van belang is, is dus van we moeten inspelen op de vraag van die werkgevers. En dat doen we in regionaal verband. Dat betekent dat we niet als gemeente Vianen of als gemeente Houten of als gemeente Lopik of als gemeente Stichtsevecht om de week bij dezelfde werkgever langs gaan. Want die werkgever die denkt, wat overkomt me nu? En dat betekent ook niet dat de gemeente Utrecht straks met 1000 euro subsidie komt als een werkgever iemand in dienst neemt en wij dat bijvoorbeeld niet zouden doen, waarmee je elkaar beconcurreert. Dat betekent dat we daar regionaal afspraken over maken. En dat is misschien leuk om te vermelden. Ik heb daar vanmiddag een convenant over ondertekend waarbij ik de regio Utrecht, 17 gemeenten vertegenwoordigde, met de staatssecretaris en met de andere G3 of G4 regio's uit het land. Waarmee we eigenlijk hebben afgesproken met elkaar in alle vier die G4-regio's gaan we afspraken maken met elkaar. Waardoor we op een eenduidige manier met die werkgevers in contact treden. Met dezelfde instrumenten. Waarbij we elkaar niet continu beconcurreren. Nou, dat is in elk geval heel erg belangrijk. Dat onderschrijft iedereen van links tot rechts. Ik heb vandaag hele enthousiaste wethouders van allerlei allooi en kleur daar mogen ontmoeten die... of enthousiast met het uitdagende verhaal aan de gang gaan.
Oké, dan heeft mevrouw Verbeek daar een vraag over.
Ja, voorzitter. Ik vroeg me af, het UWV doet soms zelfde iets. Is daar dan overleg mee?
Ja, dat is goed dat u dat aanvult, want voorzitter, moet ik natuurlijk via u praten. Goed dat mevrouw Verbeek dat aanvult, want het UWV heeft vandaag ook zijn handtekening onder datzelfde convenant gezet.
En meneer De Wild dan... Die wil weten of er nog een handtekening onder staat.
Nou, die van mij staat er in ieder geval niet onder. Ik ben blij met het antwoord van de wethouder.
Ik was nog niet klaar hoor met het antwoord.
Oké. Okay. Nou, ik zal... Ik ben nu al blij.
Stoppen.
Maar ik zal nu aangeven waar ik niet blij mee ben. Althans, waar ik mijn vraagtekens bij heb. Ik begrijp heel goed dat u het proces inderdaad ook omdraait. Dat u niet alleen kijkt, we gaan het nu regelen. Oké, okay, werkgevers, hier zijn we. Hoe gaan we mee aan de slag? Maar u draait het inderdaad ook om door te zeggen, ik ga ook met die werkgevers nu al om tafel zitten. En tuurlijk, we hebben natuurlijk die lijn met die regionale sociale dienst, dat we een regionale arbeidsmarktbenadering willen. Maar wij hebben die 40.000 arbeidsplaatsen hier en we hebben die 4.000 ondernemers. Die moeten zich ook realiseren dat er een mentaliteitsomslag moet plaatsvinden, dat de arbeidsmarkt verandert en dat er per jaar op jaarbasis 800.000 mensen minder arbeidskrachten in Nederland zijn. Dus die moeten ook realiseren dat zij hun bedrijven moeten veranderen om deze mensen binnen te halen. Is die omslag ook in al die handtekeningen vervat?
Voorzitter, ik denk dat het voor een gemiddelde ondernemer bijzonder belerend overkomt als ik als wethouder kom vertellen hoe zij hun bedrijfsvoering moeten inrichten. Dat hoor ik u zeggen, maar ik begrijp dat u dat niet bedoelt. Maar het is wel zo dat die omslag in denken steeds meer gaat ontstaan, dat die ook steeds meer moet ontstaan. En daarom vind ik wel dat wij daar als gemeente en als overheidsorgaan veel aandacht voor moeten vragen. Wij moeten dus, als wij een ondernemersdag organiseren, wat we in september gaan doen, voor het eerst in Nieuwegein, voor alle Nieuwegeinse ondernemers die daarbij willen zijn, dan is het hoofdthema ook dit thema. Van hoe zorg ik dat ik straks goede mensen krijg als de arbeidsmarktkrapte toeneemt. Dat is ook altijd een bijzonder aandachtspunt in gesprekken die we met ondernemers voeren als we op bedrijfsbezoeken langsgaan. Dus op allerlei manieren proberen we dat bij ondernemers tussen de oren te krijgen. En dat daar ook nog soms een stukje dwang bij nodig is, en dat voel ik eigenlijk uit de bijdrage van de PvdA-fractie door middel van Social Return. Dat wordt door het college volledig onderschreven en het aanbestedingenbeleid wordt op dit moment ook aangepast op dat punt. Daar komt een uitgebreide paragraaf in over Social Return. Waarschijnlijk naar het model zal worden voorgesteld van Amersfoort, die dat op een hele professionele en vergaande manier doorvoeren. En dat willen we eigenlijk hier ook voorstellen.
Okay. Mevrouw Verbeek had nog een interruptie. Daarna meneer Gedella.
Ja, voorzitter, ik had eigenlijk nog een aanvulling als dat mag.
Een korte aanvulling.
Er zijn namelijk ook heel veel jongeren die in de Wajong zitten, die zelf op pad gegaan zijn en die zelf bedrijven hebben aangemeld. En dan noem ik zoals TNT en hier in Nieuwegein zijn er in ieder geval 8 bedrijven die daar al die dat wel doen. Okay. En de vraag is er in Nieuwegein ook, bestaat er een lijst om die eventueel aan te kunnen vullen?
Nou, ik weet niet precies wat u bedoelt, maar wij houden natuurlijk wel bij met welke bedrijven we successen boeken. En die bedrijven wil ik ook eigenlijk zoveel mogelijk als voorbeeld gaan stellen. Ik heb al eerder genoemd hier bijvoorbeeld V&D, waar de schoonmaak wordt gedaan door pauwbedrijven. En zo zijn er nog wel meer bedrijven waar we successen boeken. U zegt TNT, waarschijnlijk bedoelt u post.nl. Bij post.nl worden ook successen geboekt op dit vlak. Heb ik overigens vandaag ook nog mee gesproken. Die wilde ook nog mee verder gaan, ook in Nieuwegein. Dus dat is dat zijn allemaal goede signalen.
De heer Gedella had nog een.
Ja, rond die social return hoor ik u voorbeelden geven waar dat op vrijwillige basis al op een vrij redelijke schaal gebeurt. Het er een verplichtend karakter aan geven door aanbestedingsbeleid, ja, daar staat de VVD niet heel hard om te springen. We kunnen begrijpen dat er, wanneer je opdrachten uitzet, dat je probeert daar ook iets van sociaal beleid in weg te zetten, wat voor ons wel van belang is. Wanneer dat ingevoerd zou worden, of dat een kostprijsverhogend effect heeft. Heeft u daar enig zicht op?
Nou, je ziet steeds meer bedrijven in aanbestedingen eigenlijk zelf bijna om vragen. De ervaringen die er in Amersfoort bijvoorbeeld mee zijn, maar ook in andere gemeenten, is dat het niet per se kostprijsverhogend werkt. Maar dat het wel extra concurrentie tussen de bedrijven onderling veroorzaakt. En daar staan we als college vooralsnog positief tegenover. En daarom gaan we daar ook een voorstel aan de raad voor doen. moet natuurlijk altijd wel leiden tot goede kwaliteit van het werk wat gedaan moet worden tegen een scherp marktconform tarief. Dus dat staat natuurlijk voorop, maar een stukje social return daarin is absoluut een goed idee. Nou, hoe we die werkgevers binden, ik denk dat ik daar voor nu even genoeg over heb gezegd. Dan de vraag loondispensatie, en dat sluit ook aan bij opmerkingen die anderen hebben gemaakt over het karakter van het minimumloon. Het is zo dat wij in Nieuwegein niet over inkomenspolitiek gaan in zoverre dat wij niet bepalen wat het minimumloon is of wie dat moet krijgen. We stellen ook nu niet voor in het plan van aanpak om met uitzondering van pilot op het gebied van tegenprestatie te werken, om mensen te laten werken onder het minimumloon. Het zou wel het onderdeel kunnen zijn van de wet die 1 januari 2013 ingaat, namelijk de wet werken naar vermogen. Daarin komt, zoals het voorstel er nu voor ligt, het instrument van loondispensatie, waarbij wordt gekeken naar wat is de verdiencapaciteit van iemand. Stel dat die 40% is, dan zou je iemand voor 40% betaald kunnen laten werken bij een reguliere werkgever en bijvoorbeeld als gemeente zelf 50% kunnen oplussen tot 90% van het minimumloon. Dan gaat iemand erop vooruit ten opzichte van de huidige situatie. En dat zou je dan kunnen doen met een maximum van 9 jaar. Maar zoals het nu in het wetsvoorstel staat, zit er ook een minimumtermijn aan. Daar kun je dus als gemeente niet echt van afwijken. Ik zeg niet dat we dat dus in 2012 al gaan doen, want het plan van aanpak zegt dat we 2012 juist zien als een transitiejaar waarin we allerlei bewegingen in gang gaan zetten om ons goed voor te bereiden en ook primair om dat doel te halen van die 855 bijstandsgerechtigden aan het eind van het jaar.
Meneer Gedeur.
Even een vraag vanuit de Partij van de Arbeid werd de suggestie gedaan om een pseudo-vrijwilligersvergoeding aan de andere kant van het verhaal te hangen. Een bedrag van rond de €90 in de maand. Wanneer we het over die inkomenssuppletieregeling aan de andere kant hebben, zijn dat ook bedragen die ergens tussen het minimumloon en de bijstandsuitkering invallen. In hoeverre zou een dergelijke oplossing van de ene regeling de andere in de weg kunnen zitten?
Nou, iemand die een tegenprestatie levert, dat is niet iemand die loondispensatie krijgt. Want dan zou je inderdaad regeling op regeling gaan stapelen. Je kijkt gewoon op maat wat is voor iemand de beste oplossing. En die pas je toe. Wel is het zo dat een premie voor de tegenprestatie is echt wat anders dan loondispensatie. Die premie waarover gesproken wordt, ja, daar hebben we in het collegevoorstel of in het collegebesluit, het raadsvoorstel, voor gekozen om die niet meer toe te passen. En dat heeft te maken met het feit dat enerzijds onze eigen inkomens, werk- en inkomensconsulenten aangeven dat cliënten die daar gebruik van hebben gemaakt, dat niet de prikkel is geweest voor mensen om in de benen te komen of achter de geraniums weg te komen. Enerzijds. En anderzijds hebben we gewoon een beperkt budget. Hebben we keuzes gemaakt in hoe zetten we dat reïntegratiebudget in. En we hebben gezocht naar een balans van mensen die heel veel kans hebben om snel aan het werk te gaan. Of mensen die juist veel verder van die arbeidsmarkt afstaan. En hebben dus, dat kunt u ook zien in het plan van aanpak, in de begroting. We hebben een balans gezocht tussen de verschillende groepen waar we mensen straks in gaan delen.
Ik wil die vraag toch nader duiden even. Het gaat mij niet om het stapelingseffect, omdat het twee verschillende regelingen zijn. Maar goed, de ene regeling kan een bedrag opleveren, vrijwilligersvergoeding, belastingvrij vrijgelaten, is geloof €1500. Ja, wanneer je op de bijstandsuitkering met tegenprestatie €1500 oplust, dan komt die ergens, als je hem vergelijkt met een regeling op basis van loonsuppletie, komt die ergens in dat gebouw ongeveer terecht in het midden. En in hoeverre verstoort dat? Want één is werken op basis van een arbeidscontract en het andere is in feite geen baan, maar een tegenprestatie van een andere orde. En daar zou, wanneer je één met 90 oplust, zou dat een verstoring aan de andere kant kunnen betekenen.
Ja, ik begrijp het punt. Alleen ik zie nu niet meer zozeer een antwoord wat ik hierop kan geven. Meer dan wat ik net heb gezegd. Het gaat om verschillende regelingen voor verschillende mensen. En daar waar de één in aanmerking komt voor een loondispensatie, vanaf 1 januari 2013 zeg ik er nogmaals nadrukkelijk bij, want die hele loondispensatieregeling bestaat dit jaar nog niet. Dat is echt wat anders dan iemand die een tegenprestatie levert, al dan niet met premie.
Dat niet. Kijk, wat ik bedoel is iemand die tegenprestatie levert, dat zou de eerste fase kunnen zijn om daarna in een vorm van werk te rollen. En die vorm van werk, dat zou wellicht die loondispensatieregeling kunnen zijn. Als zo iemand al 90 euro of 120 euro in de maand vangt bovenop de bijstandsuitkering en dan naar de volgende regeling doorstapt, zou het best wel eens zo kunnen zijn dat dat helemaal niets uitmaakt. En dan zit je ook weer met de vraag van ja, een stap maken en er niks bij krijgen. Ja, is dat loon naar werken?
Mag ik reageren nog op de wethouder?
Nee. De wethouder is bezig met zijn beantwoording en daar wordt op geïnterrumpeerd. En ik ben voor een levendige discussie, maar ik kijk wel op mijn klok. De tijd tikt wel door en wij moeten natuurlijk wel...
Nou, voorzitter, dan zal ik heel snel antwoorden op de vraag van de heer Gadella. Het is zo dat die tegenprestatie, in tegenstelling tot wat ik net u hoorde zeggen, voor het college primair bedoeld is om mensen te activeren, om mensen eigenwaarde bij te brengen, of om eigenwaarde te laten hebben, werkritme bij te brengen en dergelijke. En dat is voor ons het primaire doel van die tegenprestatie. Dus in zoverre is die tegenprestatie, kan wel een opstap zijn, dat hopen we althans, naar in een proces om mensen door te laten groeien naar meer regulier werk. Dat klopt.
Ja, over. Daar had meneer De Wild nog een korte interruptie.
Ja, korte interruptie. Ik wil de duidelijkheid hebben over dat wettelijk minimumloon. En als ik op bladzijde 6 zie staan, bij toepassing van loondispensatie kunnen het loon en de aanvullende uitkering tijdelijk minder bedragen dan 100% van het wettelijk minimumloon. Dan laat u toch iemand werken onder het wettelijk minimumloon?
Inderdaad, alleen niet in 2012.
Nee, dat klopt. Oké, goed.
We hebben dat nog
dus in 2012. Oké. Mevrouw van Alphen, had nog een interruptie aan de wethouder.
Ja. Ik wilde nog even interruperen over dat de wethouder zei dat was gebleken dat die premie niet werkte. Maar dat is een beetje appels met peren vergelijken, want in de huidige voor de participatie plaatsen, dan gaat het over 20 euro in de maand op voor fulltime werken. En hier gaat het echt over 30 euro in de maand voor twee uur in de, per dag, dus acht uur in de week. Dus dat is, ja, dat zijn die prikkel die hierin zou zitten, die zou dus groter kunnen zijn dan de prikkel die in het eerdere voorbeeld waarvan is gezegd dat die niet werkt.
Nou, die prikkel zit hem toch in mijn optiek voornamelijk in het feit dat je mensen juist probeert in hun kracht te zetten. Dat je mensen probeert met andere mensen in aanraking te laten komen. Dat ze heel kleinschalig, kortstondig en een aantal uur per week iets doen in de maatschappij. En ook iets nuttigs doen en zich daarmee ook nuttig voelen. Dat is wat ons betreft wel juist de prikkel waar het om moet gaan. En niet zozeer om of ze daar nou 10, 20 of 30 euro voor krijgen. Want nogmaals, onze ervaringen zijn daarmee dat niet de prikkel is. Ik weet niet, misschien dat mevrouw Broers daar nog iets over kan toevoegen. Want die heeft daarnet ook tegen mij daar iets over gezegd.
Als even de microfoon zetten, mevrouw Broers.
Over de premies.
Nou, de premies van de tegenprestatie kunnen tot een armoedeval leiden, ben ik bang. Als je mensen die met behoud van uitkering iets gaan doen, een forse premie gaat geven en ze gaan daarna aan het werk, dan gaan ze er, dat is denk ik hetzelfde verhaal wat meneer Gadella net vertelde, dan gaan ze als ze gaan werken, gaan ze erop achteruit. En ik denk dat we dat niet willen.
Ja, nee. De wethouder is bezig met zijn beantwoording en we interruperen de wethouder. En mevrouw Boers gaf een verduidelijke vraag, dus u interrupeert richting de wethouder, hè?
Ja, nee, maar ik neem aan dat ambtenarij werkt in samenwerking met het college. En ik neem aan dat de wethouder genoegen neemt met de reactie van mevrouw. Maar dit klopt natuurlijk niet helemaal. Nu zit het een beetje van mijn apropos gebracht. Ik weet niet meer wat ik wou zeggen.
Ik vind heel knap van mevrouw Boers.
Ja. Wat was de laatste zin ook weer? Het is echt een belangrijk punt.
De armoedeval.
Ja, de armoedeval. Ja, maar dat is juist de kwestie. Dat de armoedeval is een bekend probleem. En dat komt omdat het wettelijk minimumloon op zichzelf gewoon te laag is. Dat is een volstrekt verkeerde prikkel. Dat als je aan het werk gaat, dat je dan in de armoedeval komt. Je raakt allerlei regelingen kwijt. Dus dat pleit ervoor om het wettelijk minimumloon te verhogen. En daarop aanvullend. En de wethouder zei net, wij bepalen hier niet wat het minimumloon is of wie dat krijgt. Nou, u bepaalt dat wel, want straks krijgt niemand het meer. U laat mensen onder dat niveau werken, gewoon jaren en jaren. Dus het maakt niet uit hoe hoog het niveau is vastgesteld. Mensen krijgen het gewoon niet meer.
Ja, ik hoor geen vraag, maar ik zou flauw zelf niet reageren. Maar wij gaan inderdaad niet over de hoogte van het wettelijk minimumloon. En je kunt erover discussiëren of het wettelijk minimumloon dan niet hoger moet of dat de uitkeringen niet te hoog zijn. Het gaat er in elk geval om dat we een wettelijk minimumloon hebben wat we in Nieuwegein zullen moeten hanteren. Dat is een wettelijk loon, dat betekent dus dat het landelijk is vastgelegd. En als wij willen zorgen dat mensen op dat niveau minimaal straks regulier werk hebben, zoveel mogelijk, dan moet je wel voorkomen dat mensen daarvoor zoveel geld krijgen dat het totaal niet loont om die stap te maken. Dat is de armoedeval. Dat is de armoedeval waar de cliëntenraad ook regelmatig op wijst. Dat is voor de cliëntenraad in Nieuwegein het allergrootste punt waar wij voor moeten waken. Die zeggen vaak juist van alle regelingen, al die minimaregelingen die er in Nieuwegein zijn, zorgen er wel voor dat het vaak heel lastig wordt voor mensen om die stap naar werk te maken. En dat juist mensen die 115-120% verdienen, dat die het vaak het zwaarst hebben. Omdat die niet meer in aanmerking komen voor al die voorzieningen die voor de allerlaagste lonen gelden.
Voorzitter, heel kort, maar dat vind ik geen reden om dan maar te zeggen, oké, het wettelijk minimumloon is dit niveau, dat stellen wij niet vast. En dus in onze uitvoering kiezen we dan maar voor het zwakte bod om mensen met behoud van uitkering te laten werken, om ze niet in de armoedeval terecht te laten komen. Dat is toch een volstrekt absurde redenering.
Ja, voorzitter, of dat een absurde redenering is, dat zijn echt de woorden van de heer Stekelenburg. Maar ik wil in elk geval waken ervoor dat we hier niet het Tweede Kamertje gaan spelen, want dat vind ik ook zonde van ieders tijd. Wij gaan daar hier niet over en wij proberen zo goed mogelijk handen en voeten te geven aan de wetten die vanuit Den Haag op ons afkomen, de maatregelen.
Mevrouw van Rooijen, ging over dit onderwerp?
Ja.
Even heel kort, want ik vind ook hoor, met alles wat er gezegd wordt, ben ik het helemaal eens. Maar wij gaan er gewoon niet over. En het is straks erg genoeg als het door het Rijk inderdaad wel bepaald gaat worden. Maar zover zijn we nog niet, voorzitter. Maar ik zal me wel even af te vragen, als mensen vanuit een bijstandsuitkering een paar uur in de week ergens gaan werken. Het kost toch altijd iets geld, want je wordt vaak toch geacht misschien wat vaker naar de kapper te gaan of wat dan ook. Dus een kleine onkostenvergoeding, is dat dan wel geregeld?
Ik vind het een hele interessante vraag en dat sluit ook aan bij waar we bijvoorbeeld in het kader van de WMO een welzijn op recept mee bezig zijn. Dat is nou precies iets waar we juist wel weer kunnen bijspringen. Kijk naar wat er nodig is en zorg dat je dat verstrekt. Nou, daar zitten ook in de regelingen, in de plan van aanpak, in de bijlagen of in de begroting moet ik zeggen, zitten daar handvatten voor. Dat een consulent die zo iemand voor zich heeft ook kan zeggen van nou, u heeft een fiets nodig of u heeft een nieuwe kleding nodig of u heeft een kapper nodig, dan regelen we dat. En dat is dan op dat moment de vraag.
Ja, meneer Gedelle, ik begrijp uw wil om steeds te interruperen, maar ik wil ook wel een beetje gang houden in de beantwoording van de... Ja, u bent al bij het CDA en dan hoeft u nog maar 9 fracties. Dus, en we hebben zo meteen ook nog 6 verordeningen onder dit agendapunt. Hè? En, dus ik zou toch willen voorstellen, tenzij het nou echt een hele dringende interruptie is die echt heel erg belangrijk voor uw meningsvorming is, zonder welk antwoord u onmogelijk naar de raad kunt gaan.
Houdt u die richtlijn bij iedere spreker hier op dezelfde wijze in stand?
Ik ga het wel proberen.
Dat gaat u wel proberen. Ja. Kijk, wat ik wel een risicovol punt vind dat de wethouder net aangeeft over een aantal verstrekkingen in natura, zoals een kapper, andere zaken, dat via die verstrekkingen in natura natuurlijk die armoedeval via de achterdeur ook binnengehaald wordt. Dat wil ik graag toch even opgemerkt.
Nou gaat de wethouder door met zijn beantwoording.
Ja, voorzitter, die verstrekkingen in natura die zullen echt strikt gericht zijn op wat nodig is om mensen zo goed mogelijk in het arbeidsproces te laten meedraaien. En ik hoop dat de heer Gadella mijn ongetwijfeld door hem goedgekeurde antwoord ook heeft gehoord. Even kijken, ik was gebleven bij de vraag van het CDA over de huishoudtoets hebben we al gezegd wat het effect is. En daar zijn ook schriftelijke vragen over gesteld geweest, ik meen door D66. Niet. Nou, ik heb schriftelijke vragen gezien waar aantallen naar voren zijn gekomen. Daar is naar voren gekomen dat de huishoudtoets, voor zover wij nu zien, of misschien door de PvdA gesteld, die vraag, dat voor ongeveer 140, ja, ik heb ze hier liggen. Iemand heeft de vraag gesteld. Ongeveer 140 uitkeringen is die huishoudtoets van toepassing. En op iets meer dan 200 uitkeringssituaties onderzoeken we nog of dat zo is. Voor 1 juli moet dat duidelijk zijn. En voor die tijd hebben we de mensen ook allemaal geïnformeerd over wat het voor hen zou kunnen betekenen. En hebben we gekeken of dat tot grote problemen leidt. Dan loop ik wel overigens vooruit op die WBB-verordeningen. Dat mocht eigenlijk niet van de voorzitter. Maar goed. Dan heeft GroenLinks het nog gehad over het reduceren van mensen tot loonwaarde. En ik heb de SP ook horen zeggen, niemand praat meer over de mensen. Nou, dat is in elk geval niet de optiek van het college. Het plan van aanpak werken naar vermogen. De naam refereert misschien wel te veel naar de wet werken naar vermogen. Maar dat is nou helemaal gericht juist op die mensen. Het is helemaal gericht op mensen die op dit moment thuis zitten. Mensen die op dit moment achter de geraniums zitten, die soms 10, soms al veel langer, jaren onnodig thuis zitten, geen eigenwaarde bijna meer hebben en ook niet onder de mensen komen. En daar is nou juist voor bedoeld. Dus het is juist bedoeld om mensen in hun kracht te zetten. En wij hebben de afgelopen weken, zonder dat we het plan van aanpak al door de raad hebben laten vaststellen, toch geprobeerd om een aantal onderdelen daarvan al wel in gang te zetten. En een van die onderdelen is dat we onze bijstandsgerechtigden hebben gevraagd hier op het gemeentehuis langs te komen, op het stadshuis moet ik zeggen, langs te komen in groepen van 20. En ik heb daar ook een aantal van die sessies bijgewoond en ik heb daar gewoon mensen gezien die al ruim 10 jaar lang onnodig in de bijstand zitten. En dan denk ik van ja, dan gaat het toch echt over die mensen. U kunt niet zeggen dan gaat het niet over de mensen, dan gaat het ook niet over geld, dan gaat het over mensen in hun kracht zetten en zorgen dat ze erbij horen.
Voorzitter, prachtige verhalen en hartstikke goed, maar we hebben ook al in de vorige collegeperiode, daar hadden we het over trekken als Work First, we hebben daar ongelooflijk veel middelen naartoe gesluist. En de intenties zijn goed en ik ben blij te horen dat u zulke enthousiaste verhalen meekrijgt. Maar per saldo zien we dat het resultaat gewoon vrijwel niet heel is. Wat is het dit keer zo anders aan?
Wat dit keer anders aan is, voorzitter, zeg ik tegen de heer Stekelenburg, dat wij nu echt een slag maken in de organisatie om mensen te leren kennen. Dat is hoog noodzakelijk. Wat we nu zagen bij onze afdeling werk en inkomen de afgelopen jaren, is dat er heel hard gewerkt is in het regisseren van processen om mensen heen. En waar we naartoe gaan is dat we veel meer die mensen willen kennen, willen weten wat ze kunnen, willen weten wat ze willen. En dat in kaart willen brengen en ze ook zo goed mogelijk op maat willen volgen. En eigenlijk is dat precies de hoofdmoot van het plan van aanpak werken naar vermogen. We willen van klanten naar deelnemers en we willen van klantmanagers naar intermediairs. En dat doen we samen met uitzendbureau Randstad, die ook helemaal gericht is op hoe activeer ik mensen, hoe begeleid ik mensen naar werkgevers toe. En we brengen in kaart wat mensen willen en wat ze kunnen. En ik zie eigenlijk zonder politiek te bedrijven niet in wat daar mis mee is. Ik denk dat het heel goed is dat dat gebeurt en eigenlijk hadden we dat misschien al veel eerder moeten doen met elkaar.
Voorzitter, uiteraard is daar niks op tegen. Maar ik heb dat dus door uw voorgangers in een andere collegeperiode ook al horen zeggen. Het was allemaal verhalen van dezelfde strekking. En helaas moesten we constateren met z'n allen dat de output vrijwel niet heel was. En ik hoor nog steeds niet een doorslaggevend argument in uw verhaal waarom dat dit keer anders gaat. Of wat er überhaupt zo anders is dan die methode.
Nou, Work First trajecten, voorzitter, dat is nou juist iets wat buiten de deur was geregeld. En waarbij onze eigen mensen regisseur waren van een proces rondom een werkzoekende heen. Eigenlijk totaal niet meer in beeld hebbend wie nou die werkzoekende was. En dat is denk ik een hele grote interne omslag die we maken. En die maken we dit jaar hier in huis. En die zullen we vanaf volgend jaar gaan maken in regionaal verband. Dat is de grootste omslag die we hier maken. Rooien.
Ja, nog even dat niet blijft hangen. Ik ben ook van overtuigd. Kijk, ik heb even die loon dat om mensen zeg maar te reduceren tot hun loonwaarde, heb ik gekoppeld aan inderdaad wat er voor participatie eigenlijk nog vanuit het Rijk komt. En ik vind juist heel interessant om te zien wat er dan hier vanuit de creativiteit van de gemeente zelf misschien dan toch nog veel beter werk verricht kan worden door het anders in te gaan delen. En daar heb ik gewoon hoop op, zeg maar. Alleen wat er dan vanuit het Rijk, en het meeste komt vanuit het Rijk, daar zeg ik van, nou dat lijkt wel dat vanuit het Rijk alles tot wat is de mens nog in loon waard en wat kunnen ze nog wat hebben ze dan nog in huis en zonder ze het geld erbij te geven van wat heb je nodig om zo ver te komen. Hè? En daar, nou ja, daar wil ik u gewoon wat dat betreft nog even de credits voor geven.
Ja, voorzitter, die neem ik natuurlijk graag in ontvangst. Maar volgens mij moeten we credits pas gaan uitdelen als we straks resultaten hebben gezien. Maar ik vind het wel fijn dat u dat zo zegt.
Ik leen ze u vast.
Ik zal er als een goed rentmeester op passen, voorzitter. Ja, dat dacht ik al. Mevrouw, even kijken hoor. Hier nog meer. Ja, want ik heb natuurlijk al een aantal dingen beantwoord. D66 vraagt nog naar de risico's. Ja, er zijn natuurlijk best wel wat risico's. De economie kan nog slechter gaan draaien, waardoor we nog veel meer moeite hebben om met werkgevers in contact te komen. Dat kunnen eigenlijk van allerlei externe factoren zijn die hierop van invloed zijn. Het is niet zo dat wij 100% in control zijn op dit punt. En dat is ook echt onmogelijk. En is er een plan B, C, D of E? Nou, dus laat ik het zo zeggen. Plan A is niet, zoals het hier voor ligt, dat is niet iets van zwart of wit. Het kan best zijn dat sommige onderdelen van dat plan minder goed werken en dat andere onderdelen veel beter werken. En daar zullen we dan ook verder op gaan. Het is ook een soort van, geef ons de ruimte om dit jaar te experimenteren. En daar kan het zijn dat onderdeel van plan A, dat onderdeel 1 heel goed werkt en onderdeel 2 minder goed. En dan gaan we vooral met onderdeel 1 verder. Zo moet u eigenlijk de vraag meer zien. En het is heel lastig om te zeggen van ja, we gaan alle externe risico's die er zijn in kaart brengen. En daar verschillende plannen op schrijven. Het is natuurlijk wel zo dat we voor een groot deel afhankelijk zijn van hoe draaien we in de economie. Juist omdat we van die werkgevers steeds afhankelijker worden. Dan ten aanzien van die 2 miljoen euro. Nou ja, u heeft aangekondigd dat u zegt van ik kan hier nog niet helemaal rijmen met de criteria die we volgende week zullen bespreken en over 2 weken in de raad aan de orde hebben. Nou, ik denk dat we daar dan op dat moment op terug zullen komen. Volgens mij is het wel zo dat deze 2 miljoen euro niet nieuw zijn en dat die ook overduidelijk crisis gerelateerd zijn. Wij zullen een omslag moeten maken en nou ja, dat gaat niet zonder kosten. Leefbaar stelde nog een vraag over waar jongers. En daar wil ik ook graag nog even mevrouw Boers het woord voor geven.
Via de voorzitter.
Via de voorzitter natuurlijk, voorzitter.
Okay. En als ik het goed begrepen heb, dan vraagt u of de gemeente niet meer geld moet gaan uitgeven als de waarjongers overkomen naar de gemeente. Dat is pas vanaf 2013, als de wet werken naar vermogen van kracht is. Dan geldt dat de gedeeltelijk arbeidsongeschikte waarjongers niet meer in de waarjong komen, maar dan komen ze in de wet werken naar vermogen. En dan zijn de criteria van de WWB van toepassing. Dus dan krijgen ze een uitkering die net zo hoog is als een WWB-uitkering. Pas als ze gaan werken, dan gaan ze geld verdienen en dan gaan ze langzaam naar het minimumloon. Maar dat betaalt de gemeente niet, dat betaalt de werkgever. De gemeente betaalt dan alleen een aanvulling en die wordt lager naarmate de klant meer gaat verdienen. Dus per saldo zal de gemeente erop vooruit gaan, denk ik.
Ja, u mag erop gaan.
Ja, voorzitter. Dat begrijp ik wel, maar ik heb het dus over de waarjongens die dus werken, voor een deel. Het maximum wat ze kunnen werken, dat werken ze. En dan wordt het dus geen afbouwing, dan blijft dat gelijk.
Voor zover ik weet, blijven die waarjongers bij UWV en komen die niet naar de gemeente.
Oké, okay, nou dat is duidelijk. Okay.
Helder. Ik heb volgens mij bijna alles gehad. Ik heb nog wat vragen staan van de PvdA. Tegenprestatie hebben we het over gehad. U heeft ook gezegd van ja, mensen moeten het minimumloon verdienen. Nou, dat is natuurlijk ook absoluut een basis uitgangspunt waar uitzonderingen op zijn. En of dat nou 2 jaar, 5 jaar of 9 jaar wordt, dat zullen we moeten zien. Daar gaat straks de Tweede Kamer over. En daar zullen wij dan gewoon uitvoering aan moeten geven in Nieuwegein. Die tegenprestatie, voor alle duidelijkheid, in de, op dit moment, in de nieuwe WWB per 1 januari 2012 is het geregeld dat we die kunnen invoeren. Naar alle waarschijnlijkheid komt in de wet werken naar vermogen te staan dat we die moeten uitvoeren. Dus dat is ook nog een onderdeel wat in 2013 weer anders zou kunnen worden. Dan heeft u het nog gehad over groep 4 en dat die ook niet vergeten zou moeten worden. Nou, daar hebben we ook in het plan van aanpak maatregelen voor genomen. Maar die groep 4 valt ook voor een deel onder andere wetten. En daar zullen zij boodschap aan hebben, maar wij niet. En dus de combinatie tussen die verschillende decentralisaties en die verschillende wetten, die met name juist bij die groep 4 terechtkomen, die zullen we zo goed mogelijk op maat inkleden. Dan tot slot herinnert u mij aan de doelstelling van 855. Die doelstelling die is voor mij heilig, voor het college is die heilig. Wij willen daar echt naar streven om dat te halen. Het zal ongelooflijk lastig worden, want het is natuurlijk inderdaad niet de meest economisch florisante tijd. Met daarnaast nog alles wat er op ons afkomt, de verschillende transities. Zorgen dat we het in regionaal verband oppakken. Dus er speelt nogal wat op dit domein. Maar wat ons betreft staat die doelstelling nog steeds omhoog. Met daarbij wel de kanttekening natuurlijk dat ik hier graag de ruimte al 2 maanden eerder had gehad om hier met volle kracht aan het werk aan te gaan. Dank u, voorzitter.
Meneer De Wild nog.
Ik weet niet hoeveel kerstreces de wethouder nodig heeft om over de WSW-vraag na te denken, maar hij slaat hem over. En ik licht even toe waarom ik erop terugkom, omdat wij onlangs Tweede Kamerlid Mirjam Sterk hier over de vloer hebben gehad in een werkbezoek en wij die vraag ook hebben gesteld. En zij als antwoord heeft gegeven dat gemeenten dat zelf kunnen gaan regelen. En vandaar dat ik de vraag extra nadrukkelijk onder uw aandacht breng, omdat er een mogelijkheid is. En ik wil heel graag weten hoe u die mogelijkheid voor deze WSW'ers gaat invullen.
Ja, voorzitter, ik was bij datzelfde werkbezoek van Mirjam Sterk aanwezig. En ik heb me die vraag inderdaad ook voorbij horen komen en ook haar antwoord. Gemeenten kunnen dat ook zelf regelen. Dat is wel iets wat we gaan meenemen straks in de hele transitie die we met de sociale werkvoorziening gaan doen. Daar komen we nog later op terug. We zullen daar voor 30 april met een herstructureringsplan moeten komen. Daar zal dit wat mij betreft ook een onderdeel van kunnen zijn. Het is wel zo dat mevrouw Sterk inderdaad heeft gezegd dat kunnen gemeenten zelf regelen. Maar dan moet mevrouw Sterk er ook wel bij zeggen dat de budgetten voor de WSW flink zullen teruglopen. En dat ook daar scherpe keuzes moeten worden gemaakt over hoe gaan we die inzetten. En dat heeft ook direct raakvlakken. Met het participatiebudget wat wij nog voor ons hebben.
Ja. Dat klopt, voorzitter, wat de wethouder daar aangeeft. Daarnaast blijft de mogelijkheid wel bestaan om ook in de komende periode, al is het in een pilotvorm voor 10 of 20 mensen, daarmee aan de slag te gaan. Dus het hoeft niet zozeer alleen in het kader van herstructurering plaats te vinden. We kunnen er nu ook al wat mee doen. En 10 tot 20, 30, 40, ik noem maar een aantal, mensen naar een reguliere baan helpen met die reserve achter de deur. En ik denk dat dat ook al winst is. Dus als daar al ruimte voor is om dat nu al te gaan proberen, lijkt me dat alleen maar een zegen.
Nou, op hele korte termijn, dan wil ik ook gewoon aan verwachtingenmanagement doen, zie ik dat gewoon niet gebeuren. Als je ziet wat bij pauwbedrijven nu op dit moment allemaal gaande is, waar ze voor staan, zie ik eerlijk gezegd niet dat we zo even 10 of 20 plekken kunnen garanderen, want daar hebben we het over. We hebben het over mensen die voor alle duidelijkheid, voorzitter, naar regulier werk gaan. Maar garantie krijgen dat als ze daar niet volhouden, terug kunnen keren bij pauwbedrijven. En dat betekent dat je die arbeidsplaatsen bij pauwbedrijven niet met een ander kunt vullen. En wel moet blijven financieren. Want de overhead van pauwbedrijven wordt natuurlijk naar rate van het aantal arbeidsplaatsen verdeeld. Dus die plekken houd je leeg. En dat zie ik eerlijk gezegd niet in een fase waarin we vlak voor een grote transitie staan bij pauwbedrijven gebeuren. Daar wil ik gewoon eerlijk over zijn.
Oké. Goed, we hebben besproken in 1 termijn het plan van aanpak werken naar vermogen inclusief begrotingswijziging, stuk 438. Ik had gevraagd of dat in 1 termijn kon. We hebben een levende discussie over gehad. Ik neem aan dat alle vragen beantwoord zijn. Ik
kan de vraag wel stellen, maar ik denk het antwoord ook wel te weten. Gaat dit als hamerstuk of als bespreekstuk naar de gemeenteraad? Maar ik vermoed dat het wel gewoon een algemeen bespreekstuk is naar de raad. Hè? Ja, daarom. Nou, dan gaan we daar maar niet over stemmen. Wordt het een bespreekstuk. Dan wil ik weer teruggaan naar de verordeningen. En die, ik denk dat ik ze gewoon maar even per stuk pak. Want ik weet niet of veel vragen over heeft. En u heeft wel de kans gehad om technische vragen te stellen. Dus als het goed is, moeten die er niet meer komen. Maar om te zorgen dat er een melee van vragen voorbij komt, pak ik hem even op verordening. Wie heeft al verordening 17.017, de aanpassing toeslagverordening, wat te vragen?
Kunnen we het niet gewoon wel in alle verordeningen in één keer? Dat iedereen gewoon zijn
ja, eigen... Als u, ja, ik zit ook even naar het gemak van de wethouder en de dat kan, ja. Nou, dan pakken we hem in zijn geheel. Dan ga ik deze keer linksom, mevrouw Van Alf.
Ja, meneer de voorzitter.
Als u er wel even duidelijk zegt bij welk nummer u bent, hè?
Welk nummer?
Nou, welke verordening, want anders wordt het echt een zoekplaatje. Of de naam van de verordening mag ook. Als u zegt bladzijde 2, dan willen we graag weten van welk nummer. Dat komt er of niet.
Ja, nou volgens mij is het wel op te maken uit wat ik vertel hoor. Anders moet ik vertel telkens bij elk stukje waar het over gaat hoor.
Goed. Als ik het niet meer kan volgen, dan hoort u het.
Ja, is goed. Nou, ook op het gebied van inkomen liggen een aantal verordeningen voor. En zoals iedereen weet is de PvdA fel tegenstander geweest van de wet werk en bijstand. Want flink wat mensen die zijn in inkomen, die gaan in inkomen vast op achteruit. En die huishoudinkomenstoets die is eigenlijk een stap terug in de tijd, een stap terug in de zelfstandigheid van mensen vinden wij. Want ouders in de bijstand worden weer afhankelijk gemaakt van het inkomen van hun kinderen. En kinderen worden weer afhankelijk van hun verantwoordelijk voor hun ouders en kunnen zo minder werken aan het opbouwen van hun eigen toekomst. Terwijl het voor kinderen die zijn opgegroeid in een bijstandssituatie dat juist zo belangrijk is. En wij realiseren ons dat we het lokaal met de nieuwe wet moeten doen. We zijn in ieder geval blij met de verruiming van de groep mensen die gebruik kan maken van de langdurigheidstoeslag. En blij met de herinvoering van de computerregeling voor kinderen van minima. De verordeningen en de beantwoordingen van onze technische vragen en die van D66 geven de PvdA echter niet de geruststelling dat de afspraak dat we via maatwerk proberen de inkomensachteruitgang zoveel mogelijk te compenseren, gerealiseerd kan worden. En voor de PvdA blijkt juist duidelijk dat inzet van bijzondere bijstand daarom coulanter zal moeten. En wij vragen de wethouder met name of hij dat ook zo ziet, dat die bijzondere bijstand toch ook een belangrijk element is in het op orde houden van de situatie dat mensen niet in armoede vervallen. Meneer de voorzitter, de impact van de nieuwe WWB komt duidelijk naar voren in scenario 3, hè, die wij hebben laten uitzoeken. Het jongere broertje komt nu niet meer in aanmerking voor de computerregeling op grond van de verordening schoolgaande kinderen. En ook niet als die broer 120% van het bijstandsniveau zou verdienen. Dus dat is heel gek. Die stapeling van die regeling zorgt er nou voor dat het jongste kind gewoon geen computerregeling niet meer daarvoor in aanmerking kan komen. En dat is vreemd, want als dus de computerregeling via Stichting Leergeld zou lopen, zoals dat tot nu toe steeds is gebeurd, dan zou hij wel in aanmerking komen voor door de gemeente via een andere constructie betaalde computer. En de PvdA vindt dat er meer gebruik zou moeten worden gemaakt van de mogelijkheid om via bestaande stichtingen het armoedebeleid van de gemeente vorm te geven. En ik zou ook graag willen weten hoe de wethouder daarover denkt. En wat de PvdA zeer heeft verbaasd is dat er geen hardheidsclausule voorkomt in de verordeningen. En zo'n hardheidsclausule die luidt veelal. Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen in deze verordeningen als toepassing daarvan tot onbiddelijkheid van overwegende aard leidt. En zo heeft bijvoorbeeld de WWB-verordening van IJsselstein ook een hardheidsclausule. Een hardheidsclausule is bedoeld om de wethouder de bevoegdheid te geven om in schrijnende gevallen maatregelen te kunnen nemen. En door de nieuwe WWB en andere regelingen is een stapeling van effecten en daarmee het optreden van schrijnende situaties reëler dan ooit. En daarmee ook de noodzaak van een hardheidsclausule.
En ik kan begrijpen dat het niet de bedoeling is dat er precedentwerking ontstaat. Maar mij lijkt de wethouder mans genoeg om te voorkomen dat het wel zo zou kunnen gebeuren. En anders zou je nog in die hardheidsclausule op kunnen nemen dat het dat de precedentwerking zal worden voorkomen. Hè? Dat, om dat in die clausule in op te nemen. Dus nou, ik hoop dat andere partijen ook het idee hebben van nou, het zou goed zijn als er een hardheidsclausule in de nieuwe verordening zou komen van de WWB. Verder vindt de PvdA het niet kloppen dat werken straks niet meer loont onder de nieuwe langdurigheidstoeslagverordening. In de vorige verordening was nog geregeld dat als je ging werken een afbouw plaatsvond, zodat er geen armoedeval zou optreden. En nu gebeurt dat volgens de beantwoording van onze technische vraag hierover wel. Omdat er zeg maar, omdat je, ja, die maximering van die 110%. Nou, vanuitgaande dat die regeling chronisch zieken en gehandicapten blijft bestaan en de mogelijkheid is tot categoriaal compenseren, zouden wij ervoor willen pleiten de toeslag zieken met 50 euro te verhogen naar 300 euro. Daarmee sluit die vergoeding aan bij het eigen risico. En wij wijzen daar met name op omdat met name chronisch zieken en gehandicapten de groep zijn die straks stapeling van effecten kan krijgen, bijvoorbeeld door verval van de PGB, minder zorgtoeslag, hogere eigen bijdrages, lagere huurtoeslag en dergelijke. Dan nog twee kleine juridische punten. In het kader van de zorgvuldigheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel hebben wij eigenlijk wel wat bezwaar tegen artikel 5 lid 2 onder D van de afstemmingsverordening. Want in
artikel 5 lid 2 letter B van de stuknummer 020.
Ja, want daarin staat dat belanghebbenden niet altijd meer worden gehoord alvorens het collegium besluit neemt. En wij vinden gewoon dat het horen van belanghebbenden heel erg belangrijk. En ook bij artikel 7 lid 2 staat dat een inhouding op de uitkering in het kader van de afstemming met terugwerkende kracht kan. En ja, dat terugwerkende kracht, dat vinden we eigenlijk dat niet zou horen. En het vreemde is dan zelfs...
Dat is artikel 7 lid
2. En het is zelfs vreemd dat gebeurt als je, zeg maar, als in een bepaalde maand de uitkering nog niet is betaald. Is die al wel betaald, dan is er geen terugwerkende kracht. Maar als die nog niet betaald, dan is er wel terugwerkende kracht. Dus dat vinden we eigenlijk vreemd en ook dat eigenlijk niet zou moeten. Nou, dan nog afrondend, meneer de voorzitter. De PvdA wil zicht houden op de ontwikkeling qua werk en inkomen van onze bijstandsgerechtigden. En daarom willen wij van het college eigenlijk maandelijkse rapportages hierover. En dan zouden wij graag gerapporteerd krijgen van hoeveel gezinnen en bijstands hebben een bijstandsuitkering. Welke trajecten hebben zij aangeboden gekregen? Hoe is de ontwikkeling in het inkomen van deze gezinnen? Hoeveel mensen werken onder het minimumloon en voor hoe lang? Welke successen worden geboekt en waarom en wat gaat er mislukt fout en hoe vaak? Zo houden we de vinger aan de pols. Nou, maandelijks hoeft dan misschien niet, maar per kwartaal, dat zou toch moeten kunnen.
Ik heb het gevoel dat de heer Gedelle behoefte heeft aan een interruptie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik begrijp dat mevrouw Van Alphen aangeeft dat zij geen voorstander is van terugwerkende kracht aan de sanctiebepalingen die via die afstemmingsverordening aan de orde zijn. Nou, ziet een sanctie toch over het algemeen ook op gedrag dat in het verleden plaatsgevonden heeft terug? Is het dan niet ook reëel dat de sanctie die opgelegd gaat over het tijdvak waarin dat onwenselijke gedrag plaatsgevonden heeft? En ja, dan ontkom je niet aan terugwerkende kracht, denk ik.
Nou,
Of wilt u dan in de toekomst
name,
straffen?
Nee, ja, dus, ja, het gaat er met name ook om van dat het vreemd is. En wanneer, stel die uitkering wordt de 15e gegeven en het wordt de 13e besloten, dan is het met terugwerkende, dan krijg je het niet. Ja. En dan is het de 17e besloten, krijg je het wel. Dat is vreemd. En wat ook het kan ook tot heel veel problemen leiden. Het heeft iets met rechtszekerheid te maken. Dat je het wel terugvordert op een andere manier. En dus dat je het in de toekomst weer terug moet betalen via iets anders. Maar dit gaat over dat je het dan in die maand het niet krijgt en dat je dus geen inkomen hebt. En volgens mij veroorzaak je daar ook heel veel problemen mee.
Maar kijk, er is kennelijk om...
gelijk behandelen en...
kijk, op een gegeven moment is er kennelijk op onrechtmatige manier met bijstand omgegaan. Dan zegt u, dan kan dat niet naar het verleden toe teruggerekend worden. Ik vind dat toch gek.
Nee, maar dat zegt ze niet.
Ja, dat wat u zegt, dat is fraude. En dit is wat niet goed is gegaan.
Zand erover, begrijp ik. Meneer Stekelenburg.
Ik heb niet zo bar veel, namelijk niks toe te voegen aan mijn vorige betoog. Gewoon van hetzelfde termijn. Ik zie het allemaal als één pakketje en we zullen in de raad op terugkomen. We overwegen een aantal amendementen.
Oké. Kunt u dan ook misschien, de wethouder heeft al behoefte, of u daar misschien iets specifieker kunt zijn op wat voor verordeningen u wil amenderen? Op welke verordeningen u dan wil...
Een van onze fractieleden is op vakantie nu en we willen dat gewoon even goed met elkaar doorspreken. Er zijn een tweetal verordeningen waar ik net iets mindere problemen bij zie. De handhavingsverordening en de verordening participatie schoolgaande kinderen. Maar dat wil nog steeds niet zeggen dat het voor ons geen bespreekstuk is. En het is bij ons in de volle breedte nog in discussie. Dus we gaan hier nog stevig over van mening verschillen, ben ik bang.
Oké, meneer Snoeren.
Dank u wel, voorzitter. Ja, eigenlijk moet ik constateren dat de verordeningen die nu voorliggen niet meer en niet minder zijn dan de actualisatie van de wetgeving zoals die per afgelopen 1 januari van kracht is geworden. En tegelijkertijd moeten we vanuit die wetgeving zien dat we als gemeente of het college maar erg weinig beleidsruimte rest. En tegelijkertijd constateren we dat daar waar die beperkte beleidsruimte aanwezig is, dat daar ook heel zorgvuldig keuze in gemaakt zijn. En we zijn dan ook erg blij dat die ruimte in ieder geval gevonden is bij gezinnen waar in ieder geval studerende kinderen zijn. We hebben met belangstelling de antwoorden op de vragen gelezen en ook de antwoorden op de vragen die de PvdA gesteld heeft zijn behoorlijk verhelderend wat ons betreft. Toch resten daar nog twee vervolgvragen uit. En dan gaat het met name om die 215 mensen die nog een uitkering hebben, waarvan nog niet helemaal duidelijk is in hoeverre dat ze nou wel of niet geraakt worden door al die wijzigingen. Is toch met enige indicatie een termijn te noemen waarop die mensen in ieder geval geïnformeerd worden wanneer ze... Of ze minder krijgen, hè, want als ik naar de beantwoording kijk, dan valt die wijziging valt nooit positief uit, maar altijd negatief. Maar op wat voor termijn dat zij daar duidelijkheid in krijgen en tegelijkertijd beseffend dat dit een behoorlijk proces is, behoorlijk intensief proces, gaat het ook allemaal lukken met het ambtelijk apparaat om het allemaal op tijd voor elkaar te krijgen. Dat niet mensen geïnformeerd worden en de week daarna, even heel chargerend, krijgen ze... een andere uitkering of een uitkering van een andere hoogte. Een tweede vraag in dat kader, en dan gaat het over de verruimde langdurigheidstoeslag. Daar geeft u als antwoord de langdurigheidstoeslag, ik citeer maar even uit uw eigen geschrift. De langdurigheidstoeslag kent naast een inkomenstoets ook een vermogenstoets en van het laatste zijn geen gegevens bekend. Wat betekent dat dan voor het al dan niet toekennen van de langdurigheidstoets of als later blijkt dat mensen toch een eigen vermogen hebben, dat ze dat moeten gaan terugbetalen? Want daar gaan ze niet vanuit op het moment dat ze die langdurigheidstoets krijgen. Tot slot, voorzitter, we hebben in ieder geval geconstateerd dat de cliëntenraad positief heeft geadviseerd over de wijziging in deze verordening en daar zijn we erg blij mee. Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw Verrooyen.
Ja, dat er een andere manier van behandelen is, moest ik eventjes een beetje consistent water krijgen, even wat overschrijven. Ik weet niet of ik...
U mag het
want
gewoon
ik
per
glieder altijd
doen,
tussen mijn verordeningen door.
U mag gewoon per verordening
maar goed,
stellen, hoor.
Maar ik ga er gewoon... ik ga gewoon van start. Wat mij opvalt bij de meeste van de nummers 17, 18, 19, 20... is dat bij risico staat Wanneer een en ander niet opgenomen is in een verordening, zal altijd het meest gunstige voor de uitkeringsgerechtigde moeten worden toegepast. Dan heb ik zoiets van, laat me niet vaststellen dan. Is dus altijd gunstig en ik wil mensen altijd graag een beetje helpen wat dat betreft. Want het lijkt mij vreselijk om in zo'n regeling te moeten vallen, moet ik zeggen. Ondanks dat er hier wel eens wat anders over wordt gedacht. En dat het net lijkt alsof mensen ontzettend blij moeten zijn dat ze dat kleine beetje geld iedere maand krijgen. Maar goed, wat verder opvalt, dat heb ik even in dat, bij het andere stuk, bij 438 ook al gezegd. Er wordt gesteld dat de gemeenteraad het eigen beleid moet vastleggen, mede gelet op de rechtszekerheid. Maar ik geloof dat Peter Snoer dat net ook al zei, we hebben amper beleidsruimte, want het meeste is door het kabinet al vastgelegd. En we kunnen bijna nergens nog onderuit of iets verruimen of desnoods inperken. Dus ja, dan heb ik eigenlijk zo'n beetje het idee van, we bungelen er een beetje achteraan en alsof het even een lapje voor het bloeden is of wat dan ook, dat de gemeenteraad dit moet vaststellen. Nee, want we kunnen volgens mij ontzettend weinig doen, behalve dan dus helemaal niks vaststellen. Als je het nog een beetje gunstig wil hebben. Maar goed, ik vond het wel een hele apart risico wat hierin staat. Even kijken, en verder algemeen vind ik het ook dan wat betreft de rechtszekerheid onacceptabel om het met terugwerkende kracht vast te stellen. Omdat mensen dan, tenminste dat zou kunnen tenzij u dat heeft weten te voorkomen, na 3 maanden dus nog eens een keer horen, omdat het is een aangescherpte wet, dat mensen dus kennelijk nu niet meer in aanmerking komen waar ze in januari nog wel voor in aanmerking zouden komen. Dus ik kan me dat bijna niet voorstellen dat het zo geregeld is. Is dat wel zo? Dan ben ik gewoon tegen die terugwerkende kracht. Even kijken, bij die afstemmingsverordening, wat ik trouwens een hele vreemde betiteling vind, afstemmingsverordening. Ik weet niet hoe men eraan komt, maar goed, misschien krijg ik dat nog eens te horen. Het is meer afstempelen dan afstemmen volgens mij, wat je hierbij hebt. Maar bij artikel 5d, en ik weet eigenlijk niet of het ook in de oude verordening stond, kan het college bepalen dat horen niet nodig is van een persoon. Omdat dan het college het niet nodig acht voor het vaststellen van de ernst van de gedragingen of de mate van verwijtbaarheid. Ik vind dat nogal eenzijdig geregeld. Het lijkt mij dat de verdachte in dit geval toch ook nog wel wat in te brengen heeft. En ik vraag me af of je dit artikel 5d ook wel eens toepast en in welke gevallen dan. Ik was verder nog niet gevorderd, maar ik denk dat ook met wat er al hiervoor gezegd is, dat ik dan toch nog wel aan mijn
belangrijkste punten ben toegekomen.
Ja.
De VVD, meneer Gadella.
Dank u wel, voorzitter. De VVD-fractie ziet de meeste van deze verordening als een vertaling en actualisering van regelgeving die op ons afkomt, waar het vertaling en actualiseringen ook mee kunnen instemmen. Er zijn een paar zaken waar we even wat nadere opmerkingen over willen maken. Dat heeft te maken met de ruimere langdurigheidstoeslag en de toegevoegde participatie schoolgaande kinderen zaken. Dat zijn in feite plus afspraken die gemaakt zijn, waar binnen mijn fractie niet eenduidigheid op dit moment nog over bestaat. We willen ons oordeel daar ook afhankelijk van de beantwoordingen die hier liggen nog even heel goed tegen het licht houden. Het gaat om opplussen van regelingen, waardoor weliswaar met specifieke verstrekkingen een stukje armoedeval vergroot kan worden. We zien in bijvoorbeeld die langdurigheidstoeslag
feite bedoeld voor mensen die langer in een uitkering zitten en daardoor een aantal wat duurdere of wat duurzamere gebruiksgoederen in de vervanging hebben, daar is het in feite destijds voor bedoeld. Wij denken dat in feite een computer daar onderdeel van zou kunnen uitmaken en hij wordt aan gezinnen in een schoolgaande situatie, wordt die apart nog eens verstrekt. Waar wij wel benieuwd naar zijn, wat voor budgetten daarmee gemoeid zijn met die oprekking van de langdurigheidstoeslag en met het verstrekken van die computers aan schoolgaande kinderen. Wat betreft het rekenvoorbeeld.
Dat onderwerp waar mevrouw van Alphen nog in te
Ik neem aan dat u ook door heeft dat in de periode dat je schoolgaande kinderen hebt, dat dan de kosten flink omhoog gaan en het inkomen dus niet.
Die noties hebben wij, daar maken we onze leden, merken dat ook dagelijks in de portemonnee, maar ook iedereen die werkt heeft met die consequenties te maken. En wij hebben als VVD moeite met dat uitkering en werkgebouw te dicht bij elkaar komt, omdat daar wat ons betreft een aantal effecten van uitgaan die we liever niet zien. Werken moet lonen.
Ja, maar een kind kan er niks aan doen dat zijn ouders geen werk hebben. En daarom hoeft het kind niet te participeren op de manier waarop andere kinderen dat wel doen.
Ik heb op dit moment ook niet gezegd dat wij zeggen we zijn absoluut tegen een participatieregeling schoolgaande kinderen. Wij willen wel daar een zekere balans in zien en willen ook duidelijk die armoedeval in de gaten houden. Kijk, er zijn wellicht allerlei mogelijkheden te bedenken met particulier initiatief waar een stuk ondersteuning bij plaatsvindt, waardoor het een wat ander verhaal is dan dat de gemeente automatisch grote bedragen bij gaat leggen. Dus dat zijn een aantal zaken waar mijn fractie nog eens goed over wil nadenken, ook aan de hand van wat gaat dit nou kosten, ook omdat we een aantal aspecten nog niet in de gaten hebben, zoals die vermogenstoetsen die nog plaats moeten vinden. Voor wat betreft het horen van cliënten die afgestemd worden, daar denk ik dat het verstandig is dat we juist wel die mogelijkheid bij het college openlaten om ook ongehoord een beslissing te kunnen nemen. Want in een aantal gevallen zijn cliënten niet bereikbaar en zullen dergelijke cliënten zullen toch maatregelen opgetroffen moeten kunnen worden. Als we dan moeten wachten totdat er gehoord is, dan denk ik dat het paard achter de wagen spannen is. Ik wil dat daar graag bij laten. Dank u wel.
Dank u wel. ONS.
Dank u wel, voorzitter. Hetgeen wat de VVD verteld heeft over de vertaling van de wetgeving en de actualisering, dat vinden wij ook. En veelal zijn de technische vragen die wij ook hadden, zijn al beantwoord van onder andere D66 en PvdA. Dus ik wil het hierbij laten verder.
Ja, dank u wel. Leven meneer Geen, meneer Thomas.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij kunnen leven met 17, 18, 19 en 20 is voor ons een hamerstuk. Ik wil graag wat zeggen over 418 en mevrouw Verbeek gaat wat zeggen over 21 en 50.
Maar 50 is nu nog niet aan de orde, hè? Die komt straks.
Nee, zondag. Ja. In grote lijnen kunnen wij eens zijn met stuk 418. Alleen heb ik dus grote moeite met de leemteclausules die hier weer in deze verordening staan. En dan gaat het over het budgetrecht van de gemeenteraad.
Is u ook het artikel welke leemteclausule?
Artikel 3, lid 6. Daar kan het college prioriteit stellen en aanbrengen in de doelgroep van keuzes. En de raad later vooraf informeren. Nee, het subsidieplafond wordt door de raad vastgesteld. En als het college geld tekort komt, zullen ze bij de raad terecht moeten om verhoging van het budget. En dan heb ik ook een opmerking over artikel 5. En dat gaat over de tekst. Het college doet een aanbod op plaats binnen de criteria die gesteld zijn binnen de verordening en het uitvoeringsbesluit. Na verordening zag ik graag een punt. En dat het dus en het uitvoeringsbesluit tot wat wegging. Hetzelfde in artikel 7. En in een. Even kijken, dan moet ik even. Artikel 11. En dan gaat het dus. Beleidsregels en budgetplafond. Worden beide door de raad vastgesteld. En niet door het college. Nog de laatste vraag die ik hierover heb is. Voor hoe lang stellen wij deze verordening vast? Gezien de regionale toestand. Dat was het wat mij betreft.
Dank u wel. Dan mevrouw Verbeek over 021 geloof ik. Hè?
Ja, 021. Ja, voorzitter, dat is maar heel klein, heel kort. Wethouder, begrijpen wij het goed? Dat het college het begrip maatschappelijke participatie in artikel 2 lid 2 de verdere uitvoering doet binnen de kaders van artikel 1 lid 2.
De wethouder was druk aan het bladeren. U had iets over artikel 2 lid 2 in vergelijking met lid 1. Artikel 1 lid 2, misschien kunt u het nog even herhalen. Ja.
Ik zal hem nog even herhalen. Het gaat over... Het begrip maatschappelijke participatie in artikel 2 lid 2, dat hij de verdere uitvoering doet binnen de kaders van artikel 1 lid 2.
Ja, helder. De vraag is helder in ieder geval. Ja, dat was het van Leef van Nieuwegein. ChristenUnie SGP.
Dank u wel, voorzitter. Zoals ik al de vorige keer heb gezegd, is het van belang dat we de mens bij al deze verordeningen niet uit het oog verliezen. En juist met de beperkte beleidsruimte is het extra van belang dat we de gezinnen met kinderen in het oog blijven houden. Dat zij in ieder geval niet in armoedeverval raken. En ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig hoe de wethouder daartegen aankijkt. Of hij precies die regels zo wil uitvoeren dat de mogelijkheid bestaat dat gezinnen met kinderen in armoede komen. Hier werd al iets genoemd, een voorbeeld van computers. Dan kun je zeggen, nou is dat armoede? Nou, tegenwoordig heeft een kind zeker voor school een computer nodig. Zo zijn er veel meer dingen te noemen. Hoe kijkt de wethouder daar tegenaan?
Ja, dank u wel. CDA.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik wil eigenlijk beginnen met de Partij van de Arbeid een compliment te geven. We spreken de hele avond over hoe we mensen aan het werk kunnen helpen. En nu kom ik dan met een banenplan om een hele monitor te maken van alle regelingen, uitkeringen en dergelijke. Daar moet 6 FTE bij, geloof ik. Dus de eerste banenplan is binnen, meneer de wethouder. Ik volg u wel. Maar ik volg u denk ik in een andere doelgroep. Ik wil niet weten hoeveel mensen een uitkering aanvragen. En ik wil niet weten hoeveel mensen een langdurigheidstoeslag krijgen. Die wil ik ergens wel weten bij jaarstukken en dat soort zaken. Maar ik wil nu vooral weten hoe we omgaan met de doelgroep die ik maar even noem tussen wal en schip. Die groep die wil ik wel graag in beeld hebben. En ik verwacht ook van het college dat zij, als zij die groep in beeld hebben. En daarom vroeg ik daar net ook al naar in mijn termijn rondom het plan van aanpak. Een groep die tussen het wal en schip terecht kan komen. En welke voorstellen het college dan doet om die groep weer op de wal te krijgen. Of als ze ervoor kiezen in het bootje te blijven zitten. Daar wil ik wel in meegaan. Maar het voorstel wat de Partij van de Arbeid net deed, nou, daar kunt u ons niet in meekrijgen.
Dus u wil niet de ontwikkelingen weten qua werk en inkomen? Want daar moet je, heb je nodig voor je beleid.
Ik wil de groep weten die tussen wal en schip dreigt te vallen. Ik hoef nogmaals niet te weten hoeveel mensen hier een uitkering aanvragen en hoeveel ze die krijgen. Tuurlijk, als ik ergens wil monitoren, maar dat zijn stukken die denk ik allemaal bekend zijn. Maar ik wil als CDA-fractie een beeld kunnen krijgen van de mensen die in een moeilijke situatie terechtkomen in tussen wal en schip.
Maar dit was ook heel erg gericht op werk. En misschien dat we, als we wat meer hadden gemonitord, dat we eerder dat work first hadden gezien. Van nou, misschien moeten we daar in andere trajecten aanbieden. Daar gaat het eigenlijk over. Van,
maar
ben
nogmaals,
je op het goede spoor? Wat werkt niet?
Dat wil ik niet van de hele aanvragen geregistreerd op wijkniveau. Dat wil ik wel van de mensen die in de knelpunten of in knelpositie terechtkomen. Ik ga er even op door, want ik wil de opmerking van u wel overnemen, want die neem ik wel serieus over de hardheidsclausule.
Ik was even aan het dromen, er was nog een interruptie.
Ah. Ja, bent u het met mij eens dat dergelijke kengetallen waar eigenlijk om gevraagd wordt, dat prima zaken zijn om bijvoorbeeld in de normale planning- en controlcyclus mee te nemen?
Dat gaf ik net al aan. Dat wil ik ergens wel weten als we het hebben over jaarstukken en dat soort zaken. Maar voor de uitvoering van de voorstellen en de verordeningen heb ik die gegevens niet nodig. Wat ik wel wil weten, en u riep de andere partijen daartoe op. Ik zeg nog niet dat ik u daar gelijk in volg, want ik wil de wethouder eerst graag weten waarom op bepaalde plekken geen hardheidsclausule is opgenomen. Want dat wil ik wel graag weten om in uitzonderlijke posities ook iets uitzonderlijks te kunnen doen. Daar wil ik het even bij laten.
Ja, dank u wel. Mevrouw de Wolf, heeft u nog? Mag ik nog één keer? Ja. Ja, bij de eerste.
Had ik genomen, ja.
Ah, u had de andere genomen. Ja,
ja. Ik wil het graag terugnemen naar de fractie.
Alle verordeningen? Of?
Ja, alle verordeningen.
Alle verordeningen. Oké, dank u wel. Goed. Meneer de wethouder.
Ja, dank u wel, voorzitter. Eens even kijken hoe we dit het handigst doen.
Eén voor één?
Ja, één voor één. Hè. Dat is toch het handigst. Ik heb de PvdA horen praten over dat zij tevreden en blij zijn met onze maatregelen op het gebied van langdurigheidstoeslag en de computerregeling voor schoolgaande kinderen. De reden dat we die maatregelen hebben genomen is nou juist omdat dat punten zijn waar je als gemeente nog het verschil kunt maken, zeg ik dan ook meteen even tegen GroenLinks. Het is inderdaad zo dat een aantal maatregelen vanuit het Rijk echt vaststaan. Daar kun je dus als gemeente gewoon niet meer op acteren. We hebben er wel voor gekozen, en dat zeg ik dan ook meteen tegen de fractie ChristenUnie-SGP, juist voor gekozen om gezinnen met studerende kinderen, gezinnen met schoolgaande kinderen en grote gezinnen waar mogelijk te ontzien. En dat zijn nou precies de maatregelen die we voorstellen en die eigenlijk afwijkend zijn ten opzichte van wat we in die verordeningen tot nu toe vast hadden liggen. In zoverre zijn die verordeningen ook niet verschrikkelijk spannend, want die verordeningen die zijn al eerder door uw raad vastgesteld en wijken op maar een aantal punten af. Ze zijn grotendeels gewoon aangepast op de landelijke nieuwe wet. En ze zijn op een aantal kleine punten juist verruimd om de doelgroepen die ik net noem, waar mogelijk iets te ontzien. Ik zie een hand, voorzitter, of niet?
Dat begrijp ik goed. Op een aantal punten verruimd. We werken met de uitvoering binnenkort van deze regeling samen met een aantal gemeenten. Waar de VVD-fractie naar benieuwd is of die verruimingen ook in het spoor van de samenwerkende partners meegenomen worden.
Ja, voorzitter, we werken ten aanzien van alle verordeningen op inkomensgebied. Daar werken we niet samen met de andere gemeenten. Die verordeningen, het inkomensgedeelte blijft gewoon bij de gemeente Nieuwegein. En de verordende bevoegdheid overigens ook. Dat geldt ook voor het werkgedeelte. Voor de participatieverordening geldt. Dat is misschien meteen ook een antwoord op een van de vragen die gesteld is. Voor hoe lang stellen we nou deze verordening eigenlijk vast? Ja, die stellen we in mijn optiek voornamelijk voor het jaar 2012 vast. En in 2013 zullen we opnieuw bekijken in hoeverre die moet worden aangepast op de nieuwe situatie.
Dank u wel. Mijn vraag was eigenlijk ingegeven van wijken we met deze regelingen erg af van wat er in de regio gebruikelijk is?
Nee, want de afwijkingen in de regio zijn ook niet zo heel erg anders dan bij ons. Omdat we nou eenmaal voor een groot deel vast liggen aan wat het Rijk daarover gezegd heeft. De vraag is die langdurigheidstoeslag van 110%. We komen van 100%, we gaan naar 110%. zetten hem daarmee ook op het inmiddels al geheel erkende minimaniveau. Die 110% die zie je door al die verordeningen en al die regelingen terugkeren. Ik heb eerlijk gezegd niet paraat of hoe dat in IJsselstein of in Vianen is geregeld. Ik vind het ook eerlijk gezegd niet zo van belang. Ik vind het zelf van belang dat we als college voorstellen doen voor die doelgroepen waar wij zeggen, nou, die kunnen nou wel even een extra duwtje gebruiken in wat lastigere tijden. Even kijken.
Mevrouw Verhooy.
Maar het is natuurlijk niet dat we hem overal verruimen, want we zitten ook met bepaalde voorzieningen nu op 125% en die moeten we ook naar 110%. En bijvoorbeeld participatiebudget was eerst voor bijvoorbeeld heel veel mensen die wilden opnieuw op de arbeidsmarkt wilden gaan. En dan moet je nu ook voldoen aan 110% van het inkomen. Dus dat verruimen, dat zou ik niet op die manier willen zien.
Nou, voorzitter, ik heb daarover gezegd dat we de verordeningen aanpassen op wat vanuit het Rijk moeten doen. En dat daar waar mogelijk dat we hem iets hebben verruimd. En dat is precies zoals de situatie ook is. De grens van 125% die mogen wij niet meer hanteren. Dus dat doen we dus ook niet. Maar daar waar mogelijk hebben we hem iets verruimd. En dat geldt dus met name voor die langdurigheidstoeslag en die computerregeling. De vraag van de PvdA om het verder zoveel mogelijk te compenseren. Ja, en wat de wethouder daar dan van vindt. Nou, de wethouder vindt wat voor ligt. Dat hebben we als college voorgelegd aan de raad. Het college vindt dat wij moeten voldoen aan de landelijke wetgeving. En het college vindt ook dat wij de doelgroepen schoolgaande kinderen, studerende kinderen en grote gezinnen iets zouden moeten helpen in deze nieuwe situatie. Vandaar deze verordeningen. En moet de inzet van de bijzondere bijstand dan coulanter? Maar die bijzondere bijstand die is er nu juist voor bijzondere gevallen. En die wordt op maat al dan niet ingezet. En daar is niet in het algemeen van te zeggen die moet coulanter. Als het nodig is, dan gebruiken we die en anders niet.
Mevrouw van Alvast, een behoefte aan een interruptie?
Nou, volgens mij wordt er nu heel vaak nog gebruik gemaakt van leenbijstand of van dat soort maatregelen waarvan je zegt van nou, zijn we niet hier en toch een beetje op die pot aan het zitten? Een tijd geleden hebben we daar ook nog wel met de afdeling werk en inkomen over gepraat. En ja, dus ik zou toch willen vragen aan de wethouder of hij gewoon toch wil kijken naar dat beleid en nog eens kijken van hoe zit het daarmee en kan dat niet wat coulanter?
Ja, ik kijk daar altijd naar en ik krijg ook af en toe een geval op het bureau, zal ik maar zeggen, waarvan wel echt de vraag is van vinden we dit kunnen? Of waarin een cliënt aangeeft van ja, bij mij staat het water tot aan de lippen, wethouder, doe er wat aan. Dat soort gevallen heb ik wel eens. En daar wordt dan ook echt heel serieus naar gekeken. Dan wil ik ook heel graag weten van onze medewerkers, wat is er allemaal gedaan? Wat is er nog mogelijk? En in zoverre is die bijzondere bijstand, die wordt dan wel eens gebruikt. Maar om in zijn algemeenheid te zeggen, coulanter, nou, dat vind ik niet. Het is ook niet dat we op een grote pot geld zitten. Volgens mij is bij iedereen wel duidelijk dat de pot geld kleiner is geworden. En in mijn optiek moeten we dus dat geld heel goed inzetten, daar waar het meest nodig is.
Maar dat budget wordt dus met 90 miljoen verruimd vanuit het Rijk, hè? Het bijzondere bijstand.
Ja, maar u zegt dat we op een pot geld zitten en dat zou ik toch wel willen ontkennen. Ik wil in elk geval daar waar een schrijnende situatie zich voordoet, wil ik er altijd kijken of we op maat iets kunnen regelen.
Meneer Gebellen.
Ik begrijp uit uw beantwoording van de vragen van mevrouw Van Alphen dat u het beleid ten aanzien van toekenning van bijzondere bijstand dus niet verandert, maar gewoon op de huidige individuele maat blijft voeren.
Ja, u heeft volgens mij allemaal kunnen lezen wat nu voor ligt. Dat is volgens mij genoeg aan stukken en papier. En daar wou wij het als college in elk geval bij laten. Dan is er nog een vraag gesteld door de PvdA over de computerregeling. En dat die vroeger door de Stichting Leergeld werd uitgevoerd. Nou, dat zal niet veranderen. De Stichting Leergeld gaat nog steeds die computerregeling uitvoeren. Maar dat is wat anders dan dat wij hier in de gemeenteraad straks beleid met elkaar over afspreken. Dat vervolgens wordt uitgevoerd door de Stichting Leergeld, dat is gewoon het geval. Alleen tot nu toe was het met incidenteel geld voor 2 jaar geregeld. En nu gaan we dat structureel vastleggen, waardoor die computerregeling ook gewoon tot dat moment dat u als gemeenteraad zegt, dat zien we anders, zal worden uitgevoerd. Even kijken, en de vraag is van, ja, kunnen we niet sowieso meer doen met bestaande stichtingen in Nieuwegein? Ja, er zijn ongelooflijk veel instellingen, maatschappelijke instellingen in Nieuwegein bezig met maatregelen en inzet en inspanningen om mensen uit deze doelgroep goed te helpen. Daar hebben we recent ook een bijeenkomst voor bij elkaar geroepen om met hen te praten over wat betekent het nou, die nieuwe wet werk en bijstand, en wat doen wij er als gemeente aan en waar kunnen we u faciliteren om daar ook een goede bijdrage aan te blijven leveren. Dus die bestaande maatschappelijke instellingen zijn in beeld, die worden ook op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en daar proberen we zo goed mogelijk mee samen te werken. Ik vind alleen wel van belang dat het beleidsafspraken die we hier maken met de gemeenteraad, dat we de uitvoering daarvan wel in beeld houden. Dus ik zou ook willen voorkomen dat we straks 200 verschillende clubs hebben in Nieuwegein die zich allemaal bezighouden met het uitvoeren van ons eigen beleid. Omdat dan het overzicht ook voor het college en zeker voor u als raad grotendeels zoek zal raken. En dan tot slot uw vraag over de hardheidsclausule. Omdat die in IJsselstein zou zijn opgenomen. Ja, ik heb daarvan begrepen dat daar ook eerder in uw raad over gesproken is, bij allerlei verordeningen die in het verleden zijn vastgesteld. En dat daar door uw raad altijd over is gezegd, ja, wij willen zelf het beleid vaststellen. Wij stellen de kaders. Het college moet het uitvoeren. En als we nou een hardheidsclausule gaan invoeren, dan hebben we daar als raad geen zicht meer op. Dus dat is eigenlijk een beetje, het komt mij een beetje over als omgekeerde wereld. Met dien verstande dat er natuurlijk wel een aantal maatregelen in die verordeningen zitten, waarin staat van ja, het college kan wel of niet een bepaalde maatregel toepassen. En in zoverre is het wel een soort van hardheidsclausule, want je kan dan dus als college dan wel uitvoerende organisatie kiezen om het wel of niet te doen, afhankelijk van wat er nodig is. Maar een algehele hardheidsclausule, daar heeft u als raad altijd van gezegd, dat willen we niet.
Maar zou u niet zelf als wethouder heel graag de bevoegdheid hebben om in schrijnende gevallen toch nog iets voor mensen te kunnen betekenen? Want het is natuurlijk een andere wet, het is een andere situatie waarin we nu zitten. En dat wat er nu is, dat is iets, zeg maar ook op basis van de wet, dat het college iets kan toekennen of niet toekennen. En in de afstemming, hè? Maar dus, dat is eigenlijk, dit is een andere soort, hè? Iets van als iets... Ja, absoluut onredelijk uitpakt. Hè? Zo echt dat je denkt van...
Uw punt is wel helder, denk ik.
Ja.
Ja, ik moet zeggen dat ik daar als wethouder of dat wij daar als college geen behoefte aan hebben. Daar waar het gaat om echt een schrijnende situatie waarin we zouden willen ingrijpen, kunnen we dat ook. Daar waar het gaat om ingrijpen en mensen toch van iets voorzien wat van de wet niet kan, ja, daar kun je met een hardheidsclausule in een lokale verordening ook niks aan veranderen. Kijk, u zegt, zou je als college of als wethouder een tool willen hebben om in schrijnende gevallen in te grijpen? Ja, daar heb ik echt geen tool voor nodig. Ik heb toch wel echt een aantal keer in de afgelopen 2 jaar een geval op het bureau gehad, waarin uiteindelijk een adequate oplossing is gevonden, zonder dat ik daar nou een hardheidsclausule voor nodig heb gehad.
Nou, in ieder geval de opmerking dat het college geen behoefte heeft aan hardheidsclausules vind ik een beetje vreemd, want volgens mij hebben we hem ook eentje in de WMO.
Ja, dat is ook een heel andere verordening en een heel ander proces. Ik voel in elk geval zelf geen behoefte om die hardheidsclausule op te nemen. Als dat zo zou zijn geweest, dan had hij er ook in het voorstel gestaan. Vervolgens had u het nog over... dat je moet voorkomen dat er een armoedeval plaatsvindt. En dat er vroeger een afbouwsysteem zou zitten in die langdurigheidstoeslag. Nou, dat is niet het geval. Het enige wat er in die langdurigheidstoeslag is gebeurd, is dat die van 100% naar 110% is gegaan. Ten opzichte van de vorige verordening. En dat betekent eigenlijk dat... Het is een beetje tegenstrijdig. Moet ik zeggen. Eigenlijk, enerzijds zegt u van wij vinden het heel prettig dat die langdurigheidstoeslag voor wat grotere doelgroep geldt. En tegelijkertijd zegt u we moeten wel de armoedeval zien te voorkomen. Ja, het is een beetje tegenstrijdig. We proberen dat ook zoveel mogelijk te doen. Maar ja, we moeten in elk geval iets met die langdurigheidstoeslag, lijkt me.
En dan heeft u het nog gehad over de regeling chronisch zieken van 250 naar 300 euro. Maar ik heb nu niet 1, 2, 3 paraat wat daar precies de effecten van zouden zijn voor de doelgroep. Of de financiële effecten van zouden zijn. Maar ik ben ervan overtuigd dat dat iets van financiële effecten met zich meebrengt. Die we toch elders uit hetzelfde potje vandaan moeten halen. Dus dan zou ik ook graag van u horen wat u dan daar tegenover minder zou willen. En dan tot slot heeft u het over een aantal artikelen in de afstemmingsverordening. Eerst artikel 5 lid 2 sub B. Nou, die is bij mijn weten niet nieuw. Daar heeft u als raad ook al eerder voor gekozen. En artikel 7 lid 2, daar heeft u ook het een en ander over gevraagd. En daar zou ik graag Sabrina Eijk even het woord voor willen geven. Uiteraard via de voorzitter,
Oh, maar dat weet mevrouw Eijk wel. Jawel.
Dank u wel, voorzitter. Het klopt dat het kunnen afstemmen met terugwerkende kracht nieuw is. Dat hebben we gedaan omdat we gemerkt hebben dat in bepaalde situaties er anders een ongelijkheid is. Ik zal het harder praten. Een ongelijkheid is tussen mensen die dus een doorlopende uitkering hebben. Afstemmen doe je op een toekomstige uitkering, dus in de toekomst. Dus mensen die in de uitkering blijven, die kun je altijd afstemmen. Op het moment dat mensen dus een maatregelwaardige of een afstemmingswaardige gedraging hebben en hun uitkering wordt beëindigd, die mensen kun je niet afstemmen. En dat is eigenlijk mensen niet gelijk behandelen, in dit geval dan in negatieve zin, maar mensen niet gelijk behandelen ten opzichte van de mensen die wel die doorlopende uitkering hebben. Dus we hebben nu de mogelijkheid ingebouwd dat als er dus over het verleden nog mogelijk is om af te stemmen, om dat dan te doen. Dus je in ieder geval een gelijke behandeling krijgt. Om nog even toe te voegen, het woord afstemming komt gewoon letterlijk uit de wet. Het is inderdaad een wat rare term, maar de wet heeft het letterlijk over het afstemmen van de uitkering vandaag.
Goed. Dan een aantal vragen van D66. Lukt het ons allemaal om onze doelgroep voor te bereiden op... op de nieuwe wet werk en bijstand en op al die verordeningen die we nu bespreken. Ja, dat lukt wat ons betreft wel. We moeten dat voor 1 juli doen, want dan gaan de regelingen eigenlijk in voor de bestaande doelgroep. Mensen die nieuw instromen, die vallen direct onder de nieuwe wet werk en bijstand die per 1 januari geldt. Maar het lukt ons wel alleen als het plan van aanpak, wat we ook voor hebben liggen, is aangenomen, want daarin staat een aantal middelen en maatregelen die we nodig hebben om die wet straks goed uit te voeren en dus ook alle mensen goed te informeren.
Dat die nieuwe regeling voor de bestaande doelgroep 1 juli ingaat, dat was helder, dat heb ik ook wel gelezen. Mijn vraag was, van kunnen we mensen tijdig voorbereiden, dus dat ze pas niet in juni geïnformeerd worden dat er in juli wat gaat veranderen. En hoe eerder mensen dat weten, hoe liever dat, hoe liever dat zij dat hebben, maar hoe beter dat het wel voor ze is.
Ja, nee, dat ben ik helemaal met u eens. Daar is iedereen hier in de organisatie zich heel goed van bewust. En we hebben dan ook echt het meest zorgvuldige wat we kunnen doen, hebben we gedaan. Namelijk mensen eerst per brief informeren, vervolgens lichten we ze ook nog in groepsverband en apart in. Dus in zoverre denk ik dat we daar alles aan doen om mensen zo tijdig mogelijk en zo goed mogelijk te informeren over de voor hun persoonlijk geldende gevolgen. En dan had u nog een vraag over de langdurigheidstoeslag in verhouding tot eigen vermogen. Daarvan was het antwoord van die groep kunnen we niet helemaal goed inschatten. En dat komt ook omdat dat echt elke keer individueel moet worden getoetst. We hebben nu niet precies in beeld als we die groep verruimen van 100 naar 110%. Wat er bij die groep die in die 10% verschil zit, wat daar aan eigen vermogen zit. Dat moet gewoon elke keer apart worden getoetst. Dus daar kunnen we moeilijk een inschatting van maken. Maar ik verwacht dat er geen miljonairs tussen zitten.
Postcode was er, hè?
Dan GroenLinks. Heeft een aantal opmerkingen over, laten we dan de meest gunstige regeling maar kiezen. Nou, dat hebben we voor een groot deel ook wel gedaan. Met dien verstande dat het natuurlijk wel allemaal betaald moet worden. En dat is misschien een beetje een open deur en een dooddoener. Maar dat anders krijg ik ruzie met de wethouder Financiën en dat wil je niet, kan ik u vertellen. Dan staat er nog, heeft u nog een vraag gesteld over... of ook een opmerking gemaakt over, we zitten met handen en voeten gebonden aan die landelijke wet.
Wat kunnen we nou in Nieuwegein nog? Nou, het feit dat we er nu al een aantal uur met elkaar over spreken, het feit dat er verschillende verordeningen liggen met keuzes, geeft toch aan dat je als Nieuwegein wel degelijk nog wat dingen kunt afspreken met elkaar en op een bepaalde manier kunt regelen die wij vinden passen bij onze inwoners. Opmerking over terugwerkende kracht is zojuist toegelicht. En uw laatste vraag over artikel 5 lid 2 sub D van de afstemmingsverordening. Je zou er bijna een jurist voor moeten zijn, zei ik net tegen de voorzitter. Wij vinden toch eigenlijk dat dat thuis hoort in die verordening. En waarom? Omdat het af en toe toch wel voorkomt dat mensen bijvoorbeeld hun gegevens niet aanleveren. Ook niet na herhaald verzoek. En dan kun je zeggen van ja, we gaan als college gaan we al die mensen afzonderlijk horen. Goh, waarom heeft u toch niet uw gegevens aangeleverd? Maar ik vind dat je dan op een gegeven moment ook wel te maken hebt met een stukje eigen verantwoordelijkheid. Als mensen hun gegevens niet aanleveren, dan mag je ook wel zeggen van nou, dan heeft u ook maar even aan te tonen waarom u die gegevens dan niet aanlevert. In plaats van andersom dat wij gaan vragen, goh, waarom heeft u die gegevens niet aangeleverd? Dus in zo'n situatie vinden wij dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid hebben om de gegevens die wij nodig hebben om te beoordelen of ze in aanmerking komen, wel zelf aanleveren.
Zijn die criteria limitatief of heb je daar een lijstje van? Of?
Die zijn niet limitatief. Dat is in elke situatie is dat weer anders. Ik geef nu een voorbeeld waarin, want u vroeg om een voorbeeld waarin dit, of dit dan voorkomt. Hè, en dat voorbeeld geef ik nu. Dat is het ook, ja. Anders zou ik hem natuurlijk niet gebruiken. Ja, natuurlijk zijn er meer, maar er zijn ook voorbeelden waarin het totaal onredelijk is om iemand zonder te horen te korten op de uitkering. Dat lijkt me duidelijk, maar dan, in dat geval zullen we het ook niet doen. Mocht dat zich wel voordoen, dan kan iemand daar ook nog weer een klacht over indienen. Ik bedoel, we hebben daar natuurlijk ook weer allerlei procedures voor en menskracht. Mensen kunnen inderdaad nog in bezwaar, wordt het mij ingefluisterd, dat is natuurlijk heel duidelijk. Dus van al die maatregelen wordt wel een keer gebruik gemaakt. Dan heeft de VVD nog een vraag gesteld over van goh, die bundeling van die langdurigheidstoeslagverruiming en die computerregeling. Is dat niet te veel van het goede? Krijg je dan niet ook een armoedeval? En kunnen gezinnen die van die langdurigheidstoeslag gebruik maken dan niet van die extra middelen een computer aanschaffen? Maar daarvan heeft het college nou juist gezegd van ja, voor schoolgaande kinderen is het zo van wezenlijk belang dat die als ze naar middelbare school gaan gebruik kunnen maken. Zeker in deze tijd van een computer en een printer, dat we dat echt apart wilden regelen. Om die kinderen niet de dupe te laten zijn van de situatie waarin het gezin zit. Die langdurigheidstoeslag is natuurlijk veel breder dan alleen voor computers. Die geldt ook voor een wasmachine of iets dergelijks wat eens in de zoveel tijd vervangen moet worden. Er is overigens ook geen vetpot, langdurigheidstoeslag, laat dat ook duidelijk zijn. Maar we willen hem wel toepassen bij een groep. Tot 110%, zodat dat ook aansluit bij de overige regelingen. Leefbaar Nieuwegein heeft een aantal stukken gezegd, dat vinden we een hamerstuk, maar een aantal vragen gesteld over participatieverordening. Artikel 3 lid 6 en artikel 5 lid 2. Ja, wat ik heb het waren vrij technische vragen, maar ik heb er even snel naar gekeken. En volgens mij zijn dat allebei bepalingen die ervoor zorgen dat je als college iets kunt doen, maar dat dat wel binnen het budget blijft wat door de raad vastgesteld is.
Meneer Verbellen.
Het gaat mij hoofdzakelijk dan over die artikel 5 en het uitvoeringsbesluit. Als u namelijk in het uitvoeringsbesluit extra criteria wil aanleggen, die binnen de criteria van de verordening passen, dan hoeft u dat niet in de verordening te vermelden. Dan kunt u gewoon in het uitvoeringsbesluit uw gang gaan. Dus ik heb alleen maar dat laatste drie woorden heb ik problemen mee. En het uitvoeringsbesluit. Als u zegt, ik haal dat weg. En ook precies hetzelfde voor artikel 7, dan ja, dat is het voor mij oké.
Nou ja, dat begrijp ik dat u dat zegt. Hè. Alleen, ik vind dat een hele technische vraag. Ik wil dan even kijken wat dat betekent als ik die drie woorden weghaal. Maar de bedoeling is wel, en laat het duidelijk zijn, de raad stelt kaders, de raad stelt het budget vast. De raad stelt ook die kaders vast van hoe ga je straks om met die participatiemiddelen. Wij moeten daar binnen handelen en als we over het budget 1 zouden schieten bijvoorbeeld, hè, dan komen we natuurlijk naar de raad toe. Wat gaan we dan doen? We willen maatregelen nemen die passen binnen de verordening, maar er komt ook een uitvoeringsbesluit. En de maatregelen moeten ook binnen dat uitvoeringsbesluit passen. Het uitvoeringsbesluit moet ook voldoen aan de financiële criteria die de raad stelt. En dat is volgens mij, zo lees ik in elk geval het artikel, maar het is een vrij technische vraag volgens mij.
Goed, meneer Gadella, u had nog een introductie.
Ja, in de beantwoording van de portefeuillehouder gaf de portefeuillehouder feitelijk aan dat rond die computerregeling, dat een vorm van preventiebeleid is om in ieder geval die kinderen niet te dupe te laten worden. Ik denk dat er voor onze fractie ook wel termen aanwezig zijn om in die kant een end mee te denken. In mijn eerdere bijdrage vroeg ik ook of kosten in beeld gebracht kunnen worden. Zowel van die verruiming langdurigheidstoeslag als de computerregeling. Over een bedrag in welke orde praten we?
Ja, voorzitter, van die langdurigheidstoeslag heb ik dat niet 1, 2, 3 paraat. Daar geldt eigenlijk hetzelfde antwoord voor als wat ik net al heb gegeven. Dat hangt ook vanaf in hoeverre mensen wel of niet voldoen aan die vermogenstoets die gedaan moet worden. Die computerregeling, moet u denken dat ongeveer voor de gemeente Nieuwegein per jaar €40.000 kost.
Mevrouw Verbeek, u had nog een interruptie.
Nee, voorzitter, ik vroeg me af of de wethouder klaar was, want ik heb nog geen antwoord gehad op de enige vraag die ik heb gesteld.
Nee, de wethouder
was. Klopt, voorzitter, ik werd geïnterrumpeerd door fractievoorzitter van de VVD, dus ik ga weer verder met leefbaar en de beantwoording van die vragen. Voor hoe lang geldt deze verordening? Ik neem aan dat die vraag ziet op de participatieverordening. En daarvan heb ik net gezegd, die geldt met name voor 2012, want in 2013 hebben we een nieuwe situatie. En dan is er nog een vraag gesteld door mevrouw Verbeek over artikel 2 lid 2 en de verhouding met artikel 1 lid 2. Het antwoord daarop is ja. In artikel 1 lid 2 staat eigenlijk de definitie geduid, waarin artikel 2 lid 2 wordt die zeg maar toegelicht. Dus de artikel 1 is een definitiebepaling. Antwoord op de vraag van de ChristenUnie SGP heb ik volgens mij net al gegeven. De aandachtspunten zijn de gezinnen met kinderen, de grote gezinnen of de gezinnen met studerende kinderen. En de antwoord op de vraag van het CDA hardheidsclausule heb ik net ook gegeven. Zullen we het bij laten?
Fijn, dank u wel. Heeft iedereen het gevoel dat zijn vragen beantwoord zijn? Ja. Nou, in ieder geval de vragen die gesteld zijn, meneer Stekelenburg, dan. Laat ik het zo zeggen. Dan zijn we een paar verordeningen. Ik ga even met u per verordening inventariseren voor wie het een hamerstuk is en voor wie het een bespreekstuk is in de raad. En dan kan de griffier dat even op de groentjes vermelden. Ik begin met verordening 07, de toeslagenverordening WBB.
Voorzitter, mag ik een ordevoorstelletje doen?
Ja.
Zou het niet handig zijn om, zoals het nu ook, zeg maar, het hele pakket aan wijzigingen in het domein werk en inkomen geagendeerd is, om dat ook voor de raad te doen? Dan kunnen we het in één set van twee spreekrondes bespreken en dan kunnen ze daarna gewoon per stuk even in stemming brengen.
Nou, maar dan wordt alles in zijn geheel een bespreekstuk. Het kan als dat het algemeen. Is dat het voorstel wat van de heer Adriani? Kan iedereen dat volgen? Het voorstel is om het gewoon een algeheel bespreekstuk te maken in twee ronden en dan kan de stemming gewoon per verordening plaatsvinden inderdaad.
Ja, voorzitter, op zich heb ik er vanuit de VVD-fractie geen bezwaar tegen om er een algemeen bespreekstuk van te maken. Maar ik zou toch graag voor het groentje de duiding willen hebben op welke punten die bespreking dan plaatsvindt. Anders zitten we hier in feite voor niks bij elkaar.
Nee, maar we bespreken het niet voor niks nu ook als groepje bij elkaar. Dit gaat over een bepaald beleid samen. En zo wil je dat ook in de raad in de breedte kunnen bespreken. En sommige stukken zullen we niet in diepte bespreken, andere wel. Sommige zullen we amenderen. Maar het is net als bij een begroting, je pakt gewoon even het geheel van een aantal dingen die we hier met elkaar gaan regelen. Dus het staat samen als bespreekstuk op de agenda en iedereen mag zelf kiezen waar hij het woord over voert. Zolang ze spreekt hij niet op.
Ik voel wel wat mee met meneer Stekelenburg, meneer Gadella.
Ik begrijp dat u ook nog wat heeft.
Nee, maar de redeneertrand, ik zit hier volkomen apolitiek objectief te wezen, maar de redeneertrand van meneer Stekelenburg is dat je ziet het als één pakket en je pakt van de een wat meer dan van de ander. Dus even, ja, die vergelijking kan ik wel billiken. Ja.
Goed, we hebben hier ook een traditie dat we in groentjes aangeven waar we het over hebben en daar dus een nadere duiding in plaatsvindt. En als we dat loslaten, vind ik het prima, maar dan kunnen we net zo goed...
Nee, daar heeft u gelijk in, maar dit is volgens mij naast de begroting ook de enige keer dat ik op een commissieagenda heb zien staan dat er zoveel verordeningen in één ronde gelijk behandeld worden. Dus in die zin ligt de vergelijking met de begroting redelijk voor de hand en wekt dat volgens mij verder geen precedentwerking op. Mevrouw Verbeek.
Nee, voorzitter, en ten tweede is het een agendapunt. Nummer 2... als zijn de wijzigingen WWB. Dus het is één agendapunt wat zelf in stukken gehakt is.
Ja. Mag ik constateren dat de commissie zich achter het ordevoorstel van de heer Adriani met bijval van de heer Stekelenburg kan vinden? Ja. Nou, dan rond ik dit af. Dan dank ik u voor het debat en de wethouder voor zijn beantwoording en de ambtelijke bijval.